我想。
Asking me if I had a message, he hadn't gotten a hold of me. But he don't have to get a hold of me. Hey, man, I'm glad tonight. For I said I esteemed it very highly that he's even here. And I'm thrilled more than anything I've got for Christmas to know that he's here. And so may the Lord bless him as he comes tonight. If he just stood here, it'd be all right. Praise God. But I'm glad he's here. And may the Lord bless him.
Dank u, broeder Neville. Dank u wel. Goedenavond, vrienden. Ik zei tegen broeder Neville, ik probeerde hem deze morgen thuis op te bellen. Ik had vorige week tegen de mensen uit Georgia en daar in de buurt gezegd dat ik niet van plan was hier vandaag te zijn. Omdat veel van de mensen komen. Want je weet dat je er met Kerstmis niet bij kleine kinderen mee kunt aankomen. Ze willen eenvoudig, het is kersttijd voor ze. En ze willen dat als ze hun sok ophangen, dat er iets zal zijn. Het is een traditie, zelfs in ons land, dat ze een sok ophangen of zoiets dergelijks. Wel, ik deed het toen ik een kind was. En hoewel het kilometers ver verwijderd is van het schriftuurlijk pad, toch zijn zijn kinderen, ze horen de andere kinderen zeggen, wel, ik heb dit van Kerstmis gekregen en ik dit. De kleintjes staan erbij en kijken, weet je, je kunt het ze niet aan hun verstand brengen, zie. Dus daarom Kerstmis zal hier blijven, Kerstmis. En het is niet de geboortedag van onze Heer, de tijd dat hij werd geboren. Als u uw globe zou pakken en kijken, dan ziet u dat Judea ongeveer net zo ver onder de evenaar ligt als dit erboven. Dan ontdekken we dat ginds in Judea, in die bergen daarboven, dat daar sneeuw ligt. Oh, daar ligt meer sneeuw dan hier. Dus de herders konden op die tijd niet op de berg zijn om hun schapen te hoeden. En nog iets, het zou in tegenspraak zijn met heel de natuur. Lammeren enzovoort worden in het voorjaar geboren, niet in dit jaargetijde. Er worden nu geen lammeren geboren. De ooien lammeren nu niet en hij was het lam van God. Daarom werd hij ergens in, dat beweren ze, ergens in april geboren, in het midden van april of zoiets dergelijks. Maar wat betreft de 25e december, om daar een geboortedag van te maken, wel, dit is de geboortedag van de zonnegod. De Romeinse afgod. De zonnegod. Zie, en de zon is nu precies halverwege haar loopbaan. En vanaf de 20e tot de 25e werd het Romeinse circus gehouden om de geboorte van de zonnegod te vieren. Dus toen zeiden ze, wel nu, om zowel de christenen als de heidenen een plezier te doen, zullen we in plaats van de zonnegod, de zoon van God en de zonnegod samen nemen. We doen het allemaal bij elkaar en maken er dezelfde verjaardag van en we zetten het op de 25e. Het scheen dus zowel de heidenen als de gangbare kerk te bevallen, of de eerste kerk van Rome. Wat hun betrof was het allemaal in orde. Daarom gaven zij er niet om, dus maakten zij het zowel de verjaardag van de zonnegod als die van God. Dan nu, de langste dag van het jaar is ongeveer rond de 21ste of 22ste. De langste nacht bedoel ik. Deze is ongeveer rond de 21ste of 22ste. Als in het zonnesysteem de zonnestelsel de zon op het punt staat te keren, terug te komen, dan begint het steeds een paar seconden of minuten langer te duren en dan hebben we ergens in juni of juli de langste dag van het jaar. Maar Kerstmis zal hier blijven, dus we kunnen er niets tegen doen. Autobanden zonder binnenband zullen hier blijven. Ik haat ze, maar ze zullen hier blijven. Dat is juist. Ongeklede vrouwen. Ze zullen hier blijven. Shorts zullen hier blijven. Dat is alles. Ze zullen de hele tijd korter worden. Er is dus niets wat ik er tegen kan doen. Ik kan alleen zeggen dat het verkeerd is en daarbij blijven. Dat is juist. Zonde zal hier blijven. Dat zal hier blijven. We zullen het voortdurend hebben. Het zal hier blijven totdat Jezus komt. En al deze dingen zijn hier om te blijven. Nu, geloof ik niet, laat me dit duidelijk maken. Ik geloof niet dat het Jezus uitmaakt op welke dag u zijn verjaardag viert. Of dat het de 25e of 26e is, of dat het april, mei, juni of juli is. Wat is meer zij, al wilt u hem op iedere willekeurige dag aanbidden. Maar, dit is waar het om gaat. Ze hebben de heiligheid van Kerstmis weggenomen, zodat ze er geen Kerstmis van maken, een dag van aanbidding, maar een viering. Zie, we gaan niet, je hoort mensen zeggen, we gaan Kerstfeest vieren. Dat is verkeerd. We behoren helemaal geen Kerstfeest te vieren. Kerstmis is een dag van aanbidding, geen viering. We vieren Lincoln's verjaardag. We vieren de verjaardag van Washington. En als u ver in het zuiden woonde, zouden we de verjaardag van Lee vieren, of Jackson. Hun verjaardag is een viering. Maar ik geloof dat de geboortedag van Christus een dag van toewijding behoorde te zijn, aanbidding. In plaats dat er vanavond mensen in de kerk op hun knieën zijn die bidden en God danken voor de echte kerstgave. Zie je schoenen met hoge hakken en beschilderde gezichten en jackets en bokalen met whisky waarmee geklonken wordt. En vanavond zullen er voor 10.000 keer tienduizenden dollars aan whisky en sigaren en sigaretten worden weggegeven, terwijl er duizenden arme kleine hongerige kinderen op bed liggen zonder een hap eten of een plaats om hun hoofd neer te leggen. Aanbidding. Dat hebben wij nodig. En viering is wat we gekregen hebben. Wel, dat is in orde. Het is niet in orde. Maar we kunnen het niet tegenhouden. Het zal hier blijven. We zullen evengoed met Kerstmis blijven zitten. En het woord Kerstmis, komt van het woord een mis voor Christus. Christus mis. K-E-R-S-T-M-I-S. Zie? Christus mis. Het is een katholieke traditie. En mijn kleine, een van mijn dochters, ik ken haar niet meer klein noemen, Becky, moest onlangs een verhaal schrijven over mythologie, over mystiek. En ik zei, schrijf maar over de kerstman. Dat is het. De kerstman heeft de plaats van Christus ingenomen. En wat de kerstman betreft, zo'n persoon heeft nog nooit bestaan. Het is absoluut een katholieke traditie die niets met protestantisme of iets van doen heeft. Of kerstmis of de geboorte van Christus. Totaal niets. Maar de kerstman zal hier blijven. Maar één deze dagen zal Jezus komen om te blijven. Dat is degene naar wie wij uitzien. Wel nu. Ik zou het veel fijner vinden als broeder Neville vanavond achter deze preekstoel zou staan. Want ik zei tegen de mensen dat ik vanavond zou wegblijven. En als ik zou langskomen en iets zou zeggen, dan zou ik een band maken. En ik hoop, staat er een bandrecorder aan? Hebt u die? Maak een band. Ongeacht, als de Heilige Geest gedurende de tijd van de samenkomst iets zou zeggen, dan zouden ze dat kunnen horen. Zie, ik heb hier enige schriftplaatsen enzovoort opgeschreven, een kleine tekst. En ik weet het niet, maar ik vertrouw dat de Heer het zal zegenen. Maar de kwestie is dat de mensen gewend zijn om op deze zondagavond hier rond 9 uur of 10 minuten later naar huis te gaan. En als u geluk hebt, bent u er voor 1 uur uit. Dus, maar ik denk dat er een horloge is. Niet vanavond over de middendagsdienst. Nee. Hij dacht dat ik misschien even in de war was. Dat dit nieuwjaarsavond was. Wel, we verwachten met nieuwjaarsavond een geweldige tijd. Dat is de tijd dat we iedereen, als al de broeders bij ons komen en we op nieuwjaarsavond een geweldige tijd van gemeenschap hebben. Maar ik plaagde u daar alleen maar mee. En ik hoop dat dit niet op de band is gekomen. Nog iets. Onlangs toen ik een band maakte, bonkte ik een paar keer tegen dit ding en ik had die band zowat geruïneerd. Over dat christendom tegenover heidendom. De banden waren geruïneerd. Dus als de banden dus draaien of beginnen, dan zou ik het fijn vinden als iemand, wie daar ook met de opname bezig is, dat hij naar de deur komt en de deur even opendoet of zoiets, zodat ik weet dat hij nu aanstaat. Oké, in orde, dat is fijn. Ik zal er voorzichtig mee zijn, aan de andere kant gaan staan. Ik was er niet aan gewend. Wel, ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om deze gemeente en haar leden te bedanken voor de fijne dingen die u mij voor kerstmis hebt gegeven. Kort hiervoor kwam mijn zoon binnen en gaf mij een geweldig grote doos. En ik was in mijn studeerkamer aan het studeren. Ik maakte hem open en vond een nieuw kostuum van deze tabernakel. En kleine persoonlijke dingen die mensen naar me toestuurden, ook daarginds, die ik nog niet heb opengemaakt, totdat Jozef vanavond binnenkomt en de zijne openmaakt. En dan, ik waardeer dat echt. De Heere zegen u. Ik wens dat ik aan iedereen kerstcadeautjes kon geven. Dat kan ik niet, u weet hoe het is. Je kunt het gewoon niet als alles. Als je aan de ene iets geeft, dan toon je op die manier voorkeur. Dus kun je het niet doen. En prediker kan dat eenvoudig niet doen. En ik heb begrepen dat broeder Neville vanmorgen werd bedacht met een nieuwe overjas. Ik ben u allen zo dankbaar voor mijn broeder. Er zit daar een klein geheimtje achter wat Billy Paul en ik weten. Weet u, ik ben zo traag in het opmerken van dingen. Hoewel, wel eigenlijk in alles. En Billy zei laatst tegen mij, weet je pa, ik liep in de supermarkt. En weet u wie ik daar tegenkwam? En zijn stem beefde een beetje, broeder Neville. En hij zei, hij had een overjas aan die er verschrikkelijk uitzag. En ik zei, zou de mijne hem passen? En hij zei, hij is een veel grotere man dan u. En toen zei ik, wel, ik ga er een voor hem halen. En, wel, ik krijg mijn cheque van de kerk hier, evenals hij. Dus op dat moment kwam Billy eraan zetten met een gezaghebbend woord en een lach op zijn gezicht. Pa, de gemeente gaat hem erin geven. Wel, ik weet dat de gemeente waarschijnlijk wat beter kan geven dan ik. Daarom dacht ik, dat is echt wonderbaar. Zo moesten we het allemaal hebben. Maar we weten dat het precies op de goede plaats komt, omdat broeder Neville die jas nodig heeft. Weet u, ik wil u daar iets over vertellen. Ik zat in de geschiedenis te lezen. Dat is het alles wat ik de laatste paar weken of twee maanden heb gedaan. Dat was het doornemen van de Bijbelse geschiedenis. Eens las ik, mijn eerste boek was het Oude Testament, wie God in het Oude Testament was. Toen nam ik het Nieuwe Testament om te zien wie God was, om het met vandaag te vergelijken. Omdat ik weet dat hij hetzelfde moet blijven, zie. Toen kwam ik bij één plaats van de gemeente waar ik het miste. En dat was tussen de tijd van het heengaan van de laatste apostel tot het begin van de donkere middeleeuwen, toen de katholieke kerk aan de macht kwam. Ze verloren al de wonderen en al het profeteren enzovoort in de gemeente. En ik wilde weten wat er gedurende die tijd plaatsvond. En daarom nam ik enige van die oude geschiedenisboeken die er zijn, zoals van Hislop, Twee Babylons, en van Broadbent, de pelgrimgemeente, en van Fox, het boek der martelaren, de vaderen na Nicea, het concilie te Nicea, het concilie voorafgaand aan Nicea, en al deze belangrijke historici die gedurende deze tijden schreven het leven van al deze dierbare mannen. Terwijl ik ze las, leek het alsof ik Longfellow's levenspsalm kon horen. De levens van grote mannen staan ons altijd bij. We kunnen onze levens uitnemend maken met afscheidswoorden die we achterlaten, voetafdrukken in het zand van de tijd. Toen ik zag waar deze mannen toen de tijd doorheen gingen om bij ditzelfde evangelie te kunnen blijven, En toen ze ditzelfde evangelie predikten, gebeurde hetzelfde als wat er in het Oude Testament, het Nieuwe Testament gebeurde, met deze precies hetzelfde. En dat geeft dus 1, 2, 3 getuigenissen waarbij ieder woord wordt bevestigd. Diezelfde God die met de oude profeten handelde, handelde met de apostelen en handelde met de vader voor Nicea. En hier is hij vandaag en handelt op dezelfde wijze met zijn volk, met dezelfde tekenen, dezelfde wonderen, hetzelfde evangelie, dezelfde kracht, dezelfde God. Alles met 3 als een getuigenis voor ons dat dit de waarheid is. Dit is de waarheid. God geeft het in 3 testamenten, ziet u, wat geschiedenis is. De Bijbel is een geschiedschrijving van wat God was. Dus de geschiedenis van het Oude Testament, het Nieuwe Testament is een geschiedschrijving van het Nieuwe Testament. En de Nicene Council en Fathers en Post-Nicene Council is de geschiedschrijving van de toenmalige kerk. En nu gaat de geschiedenis verder, precies zoals het eerst was. Alleen zal deze geschiedenis nooit worden beschreven. Nee, het is nu te dicht bij de komst. En God mogen een man in deze dagen helpen, waar mensen trachten de eer van mensen te zoeken. Mannen die proberen zich populair te maken bij menselijke wezens. Weet u niet dat wanneer dat menselijke wezen vergaat, dat allemaal met hem vergaat? Maar streef ernaar de hemelse schatten te verwerven, die zullen nimmer vergaan. Mogen Gods rijkste zegeningen op u allen rusten. Ik zei vanavond tegen hen dat het meestal mijn gewoonte is om op zondag ergens naar de kerk te gaan, als dat in mijn vermogen ligt. En vandaag, deze ochtend, wilde ik heel graag komen om naar broeder Neville's boodschap te luisteren. Maar nadat ik die belofte had gedaan, wilde ik die niet breken. Dus toen probeerde ik naar radio-uitzendingen te luisteren enzovoort. En alles wat ik te horen kreeg was, onmiddellijk na deze dienst zullen we in de eetzaal bij elkaar komen en met elkaar koffie drinken. En we zullen, waartoe is de kerk gekomen? Het is een vereniging. Waarom zegt u niet gewoon een vereniging in plaats van kerk? Gemeente, dat wordt niet van u verwacht. De gemeente is geen bijeenkomst voor koffie of maaltijden of diners en dergelijke zaken. Wij hebben gemeenschap met de Heer. Een kerk is waar wij met Hem gemeenschap hebben. Ik zei tegen mijn vrouw, lieverd, ik begin zo kritisch te worden dat ik er een hekel aan heb om naar de tabernakel te gaan. Of zelfs naar de preekstoel. Oh, het lijkt wel dat hoe ouder ik word, hoe erger het wordt. En ik wil helemaal niet zo zijn. Maar er is iets binnenin mij dat mij drijft om zo te zijn. En toen zei ik, ben ik bezig mijn verstand te verliezen? Waarom kan ik niet met de rest van de groep meedoen? Waarom kan ik niet gaan zoals de andere broeders? Waarom kan ik geen organisatie krijgen en daarop bouwen zoals zij doen? Of waarom kan ik niet ergens heen gaan en stoppen met op mensen te hameren en dergelijke dingen? Waarom kan ik dat niet doen? Toen zei ik, wel, ik denk dat ik mijn verstand ben verloren. Toen kwam ik terug tot het woord. En daar is het. Ik moet bij dat woord blijven. Ik zei, als het niet voor het woord van God was, en dat ik wist dat er een God was, dan zou ik ergens ver weg in British Columbia zijn, en daar voor mezelf een hutje bouwen, ver weg in Canada in de bergen, waar ik hoogstens 1 keer per jaar een menselijk wezen zou zien. Dan zou ik de stem van God daar horen in de kabbelende stromen en zou hem horen als hij het uitschreeuwt in de wolf bovenop die berg. En ik zou hem horen fluisteren door die reusachtige pijnbomen en naar zijn lieflijk gelaat kijken in de spiegel van het meer, wanneer het die grote, met sneeuw bedekte bergtoppen reflecteert. Wel, ik zou daar geen iedere dag van mijn leven God aanbidden. En ik weet dat ik daar dichter bij God kan komen dan wanneer ik luister naar koffie, lunches en theepartijtjes en al dat soort spul wat we vandaag hebben, de zogenaamde kerk. Leerstellingen en veronderstellingen en faals en al het andere en de plaats om de plaats van het evangelie in te nemen. Ik had beter wat uit de schrift kunnen lezen, nietwaar? En beginnen. Laten we nu voordat we lezen tot diegene spreken die het schreef, terwijl we onze hoofden buigen. Iedereen die vanavond een verzoek heeft, terwijl dit een vooravond is voor kerst, misschien is het zoiets als dit, o Heer, ik ben in mijn hart dankbaar voor Christus. En ik wil nu wat dichterbij komen dan ik ooit hiervoor was. Ik wil niet teruggaan naar een kribbe in een stal, maar ik wil van mijn hart een kribbe maken. Niet voor een kinderlijke Christus, maar een Christus die God is, Emmanuel. Wilt u dat even bekendmaken door uw hand naar Christus op te steken? Mogen de Heere uw verzoek toestaan. Hemelse Vader, wij zijn nu vergaderd in het huis dat het huis van gebed wordt genoemd. De plaats waar wij te samen komen om de Heer Jezus te aanbidden. In al zijn grote werken en om het woord van de levende God tot een levend volk te brengen. En in het bijzonder tot degenen die in Christus Jezus levend zijn, die vernieuwd zijn geworden, wederom geboren, die nieuwe schepselen geworden zijn. Vernieuwd geworden, nieuwe schepselen. En ook voor de gelegenheid die wij hebben om de feiten door te geven aan degenen die geen nieuwe schepselen in Christus zijn, zodat zij deze avond nieuwe schepselen in Christus kunnen worden. Geef aan ieder van deze mensen het verlangen van hun hart. En mogen zij vanavond, als ze dat hiervoor nog niet hebben gedaan, binnenkomen in deze grote, universele, katholieke kerk. Katholiek in de zin van wereldwijd, apostolisch, wederom geboren heilige van de levende God. Sta het toe, Heer. Mag hier de persoon daar een lid van worden, want het is een lichaam. Niet een gebouw, maar een lichaam. Het lichaam van Christus. En wij zijn de leden van dit lichaam. Sta het toe, Heer. Mogen vanavond grote gaven van de Christus op de mensen worden uitgestort, die in het lichaam zijn. Niet zoals een verzegeld pakketje met een kerstcadeautje erin, zoals wij aardse wezens dit aan elkaar kunnen geven, uit waardering voor onze liefde voor elkaar, maar laat het dat zegel van de Heilige Geest zijn, die de ziel van het menselijke ras binnenkomt, die neerkomt van God, om ze onsterfelijk leven te geven. Zegel ze tezamen, Vader, terwijl wij vanavond, voor zover wij weten, gezond en blij zijn en goede verwarming al bij te zitten, een dak boven ons hoofd, terwijl we denken aan de duizenden rondom de wereld die geen plaats hebben om naartoe te gaan. Hemelse Vader, wees ons genadig en sta dit verzoek toe. Wij vragen vanavond of u uw woord wilt zegenen als het nu uitgaat. Zegen onze herder, zegen de beheerders en de diakenen van de kerk en ieder die verbonden is in het lidmaatschap van het lichaam, zijn de wederom geboren, want wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Zoals ik een paar ogenblikken geleden begon te spreken over Martinus bij het lezen over die heilige. Martinus, die liep op een koude avond buiten en vond bij de poort een arme oude man die lag dood te vriezen. En hij zag mensen passeren die in staat waren die oude man een bepaalde jas te geven, maar ze deden het niet. Toen wist hij dat het zijn plicht was om het te doen, terwijl zijn vader en moeder heidenen waren. Maar hij was een soldaat, dus trok hij zijn mantel uit, greep zijn zwaard en sneed hem doormidden en wikkelde de oude kerel erin en liep toen verder. En die mensen lachten hem uit, beschimpten hem en zeiden, een eigenaardig uitziende soldaat, wat een fanatiekeling. Maar de avond daarna werd hij gewekt terwijl hij in de barak was waar hij verbleef. En hij was in een visioen. En hij keek om en hij was in een kamer. En daar stond Jezus met een groep engelen die rondom hem stonden. En Jezus had dit stuk mantel, die jas, om zich heen gewikkeld. En hij vroeg aan die engelen, weten jullie waar ik dit heb gekregen? En ze zeiden, nee, mijn heer. Hij zei, Martinus heeft mij hierin gewikkeld. Dus, Toen wist broeder Martinez dat dit zijn roeping was voor de bediening. Want toen hij die oude man in die mantel wikkelde, was Jezus in die oude man. Als hij dus in een oude man was, die wij een bedelaar of een zwerver zouden noemen, die op straat lag, dan kan Jezus tot ieder van ons komen. Toen wist hij, wat u ook aan de minste van deze, mijn kleintjes, hebt gedaan, dat hebt u aan mij gedaan. God, help ons om daaraan te denken. Wel, nu u die uw Bijbels hebt gepakt en de tekst wilt noteren, ik wil vanavond uit twee plaatsen van de Heilige Schrift lezen, één uit Jesaja en één uit Johannes. En ik wil uit Jesaja het 42e hoofdstuk lezen en uit Johannes het 12e hoofdstuk. Ik wil de schrift voorlezen. Jesaja 42 begint bij 1, het eerste vers, en gaat verder tot en met het 7e vers. Zie mijn knecht, die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen. Noch die op de straat doen horen. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. En de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven. Naar waarheid zal hij het recht openbaren. Hij zal niet kwijnen en niet geknakt worden, tot hij op aarde het recht zal hebben gebracht en op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten. Zo zegt de God de Heer, die de hemel schiep en hem uitspande, die de aarde uitbreidde met alles wat daaruit ontsproot, die aan de mensen die daarop wonen de adem gaf en de geest aan hen die daarop wandelen. Ik, de Heer, heb u geroepen in gerechtigheid, uw hand gevat, u behoed en u gesteld tot een verbond voor het volk, tot een licht der natiën, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis die in duisternis gezeten zijn. Nu, in het 12e hoofdstuk van Johannes, en laten we beginnen bij het 17e vers, en tot ongeveer het 28e vers doorlezen. De schare dan, die bij hem was geweest, toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de schare hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dit teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tot elkander, gij ziet voor uw ogen dat gij niets bereikt, zie de hele wereld loopt hem na. Er waren enige Grieken onder hen, die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden, Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Filippus ging en zeide het aan Andreas. Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. Maar Jezus antwoordde hun en zeide, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. Luister nu. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Toen kwam er een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijk en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Nu, ik neem hieruit een tekst die ik al eens anders heb gebruikt. Heren, wij zouden Jezus willen zien. Ik heb dit onderwerp al meer benaderd. Maar een beetje anders dan ik het vanavond van plan ben. Dit is een ongebruikelijke scène om als kerstboodschap te gebruiken. Maar ik veronderstel dat u vandaag op de radio hebt gehoord over de drie wijzen uit het oosten. En het kleine stadje Bethlehem. En stille nacht. En dat u predikers hoorde spreken over zijn geboorte enzovoort. En nu, om mijn kerstboodschap te plaatsen. Nadat u er al zoveel van hebt gehad vanmiddag. En de afgelopen 2 of 3 dagen. Daarom dacht ik eraan om het vanuit een ander standpunt te benaderen. En niet vanuit zijn geboorte. Maar ik zou er op een andere manier over willen spreken. En dit zeer ongebruikelijke uitgangspunt. Maar het is in ongebruikelijke dingen dat wij de waarheid van Gods woord zien. Het is in het ongebruikelijke. Het was in de ongewone omstandigheden van Gods woord dat de mensen herkenden dat hij de Messias was. Niet toen de geëikte uitleg waarmee de Farizeeën en Sadduceeën aankwamen. Het was het ongewone om te zien dat de Messias in een stal werd geboren, in plaats vanuit de hemelse zalen te komen zoals ze dachten dat hij zou komen. Het was een ongebruikelijk iets. Toen bij de rivier, de Jordaan, de bergen als kleine rammetjes huppelden. En de boodschapper die voor hem uitgezonden werd, in plaats dat het een fijne, gecultiveerde priester was die eraan zou komen om zijn komst aan te kondigen, dan zouden ze een man zien met een behaard gezicht en borstelig haar en als jas een stuk dierenhuid om zich gewikkeld. Zou daar tot misschien boven zijn enkels de modder in lopen en zo'n schokkende boodschap preken dat hij de Farizeeën en Sadduceeën en deze geleerden u generaties van slangen noemde. Dat was ongebruikelijk voor een man om dat te doen. Maar het was ook de manier om waarheid en leven te vinden. De ongebruikelijke manier. Niet op de uitgestippelde manier. Uit gewoonte. Maar op de ongebruikelijke manier. En het is vanavond mijn hartsverlangen dat wij in dit ongebruikelijke schriftgedeelte de werkelijke betekenis van kerstmis zullen vinden. Wat kerstmis voor ons betekent. De manier waarop wij het zouden moeten doen. Of hoe wij kerstmis zouden moeten benaderen. Nu zien wij hier, zoals we hebben gelezen, dat deze Grieken hem wilden zien. Zij kwamen Jezus zoeken. Ongetwijfeld hadden zij, zoals u en ik, van hem gehoord. De grote werken die hij had gedaan. En de geweldige predikingen die hij had gehouden. En de ongewone dingen van zijn leven. Dus werd hij een ongewoon persoon. En ik wil hierbij lang genoeg stoppen om dit te zeggen, dat het bijna altijd zo is. Dat wanneer je God in een persoon vindt, je een zeer ongewoon persoon aantreft, die op de meest ongebruikelijke manier wordt gebruikt. Jezus was dus dit type persoon. En hij trok de mensen aan om te ontdekken wat hij eigenlijk was en wie hij was. En deze Grieken, die waren natuurlijk ongelovig, heidenen. Want Grieken, die aanbidden afgoden. En ze waren grote, ik zou ze beeldhouwers en atleten willen noemen. En ze hadden heel wat kunst, deze Grieken. De Griekse kunst is zelfs tot op deze dag niet geëvenaard. Zodat hun geweldige kunstwerken, en het waren geweldig atletische mensen. En omdat ze wisten dat daar ergens een God was, en ze hadden er duizenden van die zij aanbaden, maar ze hadden gehoord van een historische God die grote wonderen had verricht onder de Hebreeën, vervolgens hadden ze ook gehoord dat deze God, die gewend was de wonderwerkende Hebreeuwse God te zijn, daar in hun land opnieuw bij hen was. Dus dat trok hun aandacht. Daarom kwamen ze om Jezus te zien. En merk op, het is gewoonlijk zo dat mensen die Jezus willen vinden, iemand zoeken die weet hoe ze naar hem toe moeten worden gebracht. Een leider of een van zijn dienstknechten is de manier om hem te vinden. Als Jezus dus ooit een dienstknecht kiest, kiest hij altijd iemand die de mensen tot hem zal brengen. Want het is zijn bedoeling de mensen te dienen. We ontdekken nu dat zij in zijn tegenwoordigheid werden gebracht. Nou, deze Grieken, Filippus, ze hadden Filippus geraadpleegd en Filippus zei, wanneer hier is iemand die onze Heer wil zien. Maar het zou voor mij niet goed zijn om alleen de eer te hebben deze Grieken aan mijn Heer voor te stellen. Daarom zal ik Andreas gaan halen om met me mee te gaan. Ze gingen dus op weg en haalden Andreas op. En Andreas en Filippus kwamen beide en stelden deze Grieken aan Jezus voor. Nu is hier iets belangrijks en een tekst die ongebruikelijk is. Zodra deze Grieken op Jezus werden gewezen, verwees Jezus niet naar zichzelf. Nog maakte hij zichzelf aan hen bekend. Omdat je Jezus op die manier niet kunt kennen. Jezus wordt niet gekend op die manier. Maar zodra, we zien hier in de schrift, dat toen deze Grieken tot Jezus werden gebracht en in zijn tegenwoordigheid kwamen, het erop leek dat Jezus zou hebben gezegd, wel, dit ben ik. Ik ben de Messias van het Joodse ras, die gedurende de tijdsperiode door de profeten, door inspiratie werd voorzegd. En nu ben ik hier. En ik kom uit Nazareth vandaan. Ik heb een Joodse moeder. Mijn vader is God. En nu ben ik hier om mezelf aan u, Grieken, bekend te maken. Nu, dat zou meer lijken op een versie van 1961. Maar kijk, zodra zij in zijn tegenwoordigheid werden gebracht, dat is het belangrijke. Krijg de mensen in zijn tegenwoordigheid. En zodra ze in zijn tegenwoordigheid kwamen, zei Jezus, indien een graankorrel niet in de aarde valt, en sterft, blijft zij op zichzelf. Wat een ongebruikelijke zaak. In plaats van zo'n introductie. Wat deed hij hier? Hij wees op een plaats hoe ze hem konden vinden. Maar hij zei, tenzij ze een graankorrel in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Wat deed hij hier? Hij wees ze op die grote waarheid. Hoe ze hem konden zien. Ze konden hem niet zien in de vorm van eeuwig leven. Zoals hij daar stond. Hij was een man. Enkele morgens geleden had ik om ongeveer 9:00 's morgens een visioen. En ik had tot de Heer gebeden. Omdat ik voortdurend een dringende roep in mij voelde dit jaar naar de buitenlandse velden te gaan. Om de hele wereld door te gaan. En daar direct mee te beginnen. Ik wilde naar Noorwegen gaan en ik wil naar Duitsland gaan. Afrika. En vele naties. Dit jaar, als de Heere wil. Ik heb eenvoudig een roep in mijn hart om te gaan. En ik was tot de Heer aan het bidden. Toen er een visioen voor mijn ogen verscheen. Ik stond en leek over de vloer te lopen en liep een kamer in waar in het bijzonder twee vrouwen waren. Eén bevond zich bij een toonbank en de ander stond bij een toonbank en ze verkochten verschillende dingen. Wel, ik stond even stil en vroeg mij af wat daarmee was. En toen zag ik een man binnenkomen en hij kocht van de vrouw bij deze toonbank een flesje parfum. Wat misschien voor zijn vrouw was. Toen liep ik erheen en ik vroeg, hoe duur is die parfum? Ik zou wel iets voor mijn vrouw willen hebben. Maar ik wil die seringen hebben. Ik hou van seringen. En hij zei, of die vrouw zei liever, dat flesje wat die man voor zijn vrouw kocht is 40 cent. Maar dat zijn geen seringen. En dit andere flesje met seringen kost 1,98. En ik zei, wel, dat zal ik nemen. En ik pakte mijn portemonnee om het geld te pakken. En ik dacht dat ik haar twee biljetten van $1 gaf. En terwijl ze het teruggaf, zei ze, meneer, ik ken dit geld niet. En ze gaf het aan mij terug en het was een Canadees biljet van $5. Ik zei, neem het me niet kwalijk, ik dacht dat het een dollar was. En toen zei, ik ben een zendeling en tijdens mijn zendingsreizen krijg ik geld uit verschillende delen van de wereld. En daardoor heb ik een vergissing gemaakt. Ze gaf mij dus dat $5 biljet terug. En ik gaf haar het Amerikaanse $1 biljet. En ze gaf me het wisselgeld. En zei, zendeling? En ik zei, ja mevrouw. En terwijl ik sprak of naar haar keek, zag ik dat ze naar die andere vrouw keek. En enigszins met haar hoofd knikte. En ze zei, schat, geloof jij dat Broeder Branham gelijk heeft? Dat wij vrouwen vandaag zo moeten leven als hij ons vertelde? Wat betreft het knippen van ons haar en de kleding die wij moeten dragen en dergelijke? Zij, geloof je niet dat hij daar ongelijk in heeft? Ze zei, ja. En ze zei, ga door lieverd, jij, Rut, of wat haar naam was, jij hebt de inspiratie. Zeg het. Wel, ik wist snel dat ik in een visioen was, dus ik wist snel dat het die twee vrouwen waren. Altijd, ziet u, de eenheids- en drie eenheidskerk stonden beide daar. En zei, ja, ik denk niet dat we dat zouden moeten doen. Want we hebben zijn ogen nog nooit gezien. We hebben zijn uiterlijk nog nooit gezien. We weten niet eens hoe hij eruit ziet. Dus waarom zouden we het dan doen? En ik had een oud patrouille uniform aan. En ik zei tegen die vrouwen, even een ogenblikje, mijn zusters. Kijk, je moet precies zo leven als het in de Bijbel staat. Maakt niet uit wat. Ze zei, maar wij hebben daartoe niet geleefd. En wij hebben hem nog nooit gezien. En ik zei, ik heb hem gezien. En ik zei, de kwestie is, en ik dacht, Heer, ik sta nu voor twee grote geleerde kerken. Nu moet u mij wijsheid geven. Dus toen ik hoorde ik dat ik begon te spreken en ik wil dat u het onderzoekt. Had er nog niet eerder in mijn leven aan gedacht. En ik zei, een mens vandaag moet zijn zoals hij toen was, omdat hij dezelfde mens is. Hij bestaat uit 5 zintuigen. En als hij voor hem stond en hem recht in zijn gezicht keek, dan zou hij nog steeds dat 6e zintuig van geloof moeten hebben om hem te geloven. Ongeacht hoe hij eruit zag, hij zou hem hoe dan ook moeten geloven. En ze verborgen met schaamte hun gezicht en zeiden, we hebben het nog nooit zo gezien, meneer. En ze liepen weg. Toen keerde ik mij om en vertrok naar de zendingsvelden, omdat ik begreep dat het een roep was om naar het veld terug te gaan. Nu kijk, hij wees hun daar in zijn tegenwoordigheid. Christus wees hun op de waarheid. Hij vertelde hun dat de wijze waarop ze hem konden zien was om naar het kruis te gaan. Daar is het. Bij het kruis, tenzij een graankorrel in de aarde valt, blijft zij alleen. En als hij niet stierf, zou hij alleen zichzelf blijven als hij niet stierf. Maar omdat hij de graankorrel was die in de aarde viel, dan zei hij dat wanneer zij in de aarde valt, zij overvloedig zou voortbrengen. Als ze in de aarde viel en stierf. In de eerste plaats moest het een bevruchte graankorrel zijn, anders zou zij niets voortbrengen. Maar ze moet leven in zichzelf hebben voordat ze in de grond kan vallen. En hij heeft eeuwig leven in zich, omdat hij Immanuel was. En hij moet zijn eigen leven geven om opnieuw leven te kunnen voortbrengen. Laten we tarwe nemen. U zegt, hoe zou 1 tarwekorrel? Dit is wat er gebeurt. 1 korrel valt erin, ze brengt 100 korrels voort. 100 korrels vallen erin, dat brengt 1000 korrels voort. 1000 korrels vallen erin en brengen 1 miljoen korrels voort. 1 miljoen korrels vallen erin en brengen een scheepslading voort. En zo gaat het maar door, totdat de hele wereld erdoor wordt gevoed. Dat is wat hij bedoelde. Als ik alleen voor mijzelf leef en op deze manier sterf, slechts mijn leven voor mijzelf leef, wel, dan zullen er na mij geen vruchten zijn. Maar als ik onder de wil van God in de aarde val, dan zal ik een nieuwe geboorte voortbrengen. En in die nieuwe geboorte zal het er nog een voortbrengen met een nieuwe geboorte. En nog een met een nieuwe geboorte. Totdat aan de hele wereld door zendelingen het evangelie zal zijn gebracht. Dit evangelie moet aan de hele wereld worden gepredikt tot een getuigenis van mij. Deze tekenen zullen diegenen volgen die geloven. Als wij dus zelf in onze bediening en in onze gedachten en in ons leven, als wij blijven zoals wij zijn, dan kunnen wij geen goed doen. Wij moeten eveneens bij het altaar sterven. Anders blijft ons leven op zichzelf. Dan leven we voor een denominatie of een geloofsleer. Dan leven we voor een organisatie. Maar als wij aan onszelf sterven, dan zal de Heilige Geest zich overal door onze lippen kunnen verspreiden. Wij moeten sterven. Er zijn er zoveel vandaag. Het is nu dus zo dat wij moeten beseffen dat wij moeten sterven om nieuw leven te kunnen voortbrengen. Dus hij zei zoveel als dit. Als u mij wilt zien, moet u sterven. Sterf aan uzelf. En dan zult u een nieuw leven voortbrengen. Dan nu, als wij hem willen zien, als u ooit verwacht hem te zien, dan zult u hem nimmer zien door u bij enige kerk aan te sluiten, door enige wetboeken na te leven, een bepaalde geloofsleer waar u zich aan houdt. U zult hem zien als u sterft, als u naar Golgotha komt en u wordt zelf gekruisigd, dan zult u Jezus zien. Wij zouden hem willen zien. In de eerste plaats, voordat hij iets zei, wees hij hun de plaats waar ze hem konden vinden. Zoals alle heidenen of alle mensen, vindt u Jezus op het kruis, als u met hem wordt gekruisigd. Tegenwoordig proberen we hem in van alles te vinden. We proberen hem in een kerkgebouw te vinden. We proberen hem in een denominatie te vinden. We proberen hem te vinden door een geloofsbelijdenis op te zeggen. We proberen hem te vinden door bepaalde dagen te houden. Door bepaalde rituelen na te komen. Maar we kunnen hem niet vinden tenzij wij naar Golgotha komen. Daar worden wij gekruisigd, vallen in het stof der aarde en sterven aan onszelf en worden daarna wedergeboren. Dan vinden wij Jezus. Oh, er zijn er vandaag zoveel die zichzelf handhaven en bij hun eigen idee blijven. Ik doe het op mijn manier, ik geloof dit. Maar u kunt Christus niet vinden tenzij u sterft aan uzelf en hem aanvaardt. Het woord en dan vindt u leven. Dat is het. Wat verschillend met vandaag. Hoe anders dan vandaag als de kerken of de discipelen van vandaag. Wat deden zij? Als je vandaag naar discipelen toekomt, voordat deze discipelen ook maar iets deden, brachten ze deze Grieken regelrecht in de tegenwoordigheid van Jezus. En als hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer, dan moet hij vandaag hetzelfde handelen als u in zijn tegenwoordigheid wordt gebracht. Vandaag zijn de discipelen zo anders. Want vandaag proberen ze u mee te nemen naar een wiegje. Of een kribbe. Of naar een kerstman. Of naar een paashaas. Of iets dergelijks. In plaats van naar Christus. Ze brengen u helemaal niet in de tegenwoordigheid van Christus. Kerstmis is Christus niet. Nee. Vandaag de dag brengen ze u naar een andere plaats, naar een paar statuten, een kerk, een organisatie, wat leerregels. Maar ze brengen u nimmer in de tegenwoordigheid van Christus. Een echte ware discipel zou u regelrecht in de tegenwoordigheid van Christus brengen. En van daar af aan zou Christus u laten zien wat u moet doen. Nou, iemand zei vandaag, de geest is uit het kerstfeest weggegaan. Ik hoorde zo op de radio, iemand zei of gaf commentaar een prediker over het feit dat er vandaag zoveel mensen zeggen, dit is geen kerstfeest. En we behoorden geen kerstman en dergelijke dingen te hebben. En die kerel probeerde zijn standpunt uiteen te zetten met te zeggen dat wanneer je de kerstman uit het kerstfeest haalde, je de geest eruit haalde. Je neemt de geest van de kerstman eruit, dat is waar. En de geest van de kerstman is niet de Sint. In de een of andere mythe uit Duitsland, een Duits-katholieke traditie, is niet de geest die het kerstmeest maakt. De geest waar Christus naar verwees, was de Heilige Geest wat geen viering, maar een aanbidding is van de levende God. Maar hij zei, als je de kerstman eruit haalt, is er geen geest meer in het kerstfeest. Kunt u zich een prediker voorstellen die zoiets over de radio zegt? Maar dat zei hij. Zei, als je de kerstman eruit haalt, dan hou je geen geest van kerstfeest meer over. Wel, dat zou kunnen zijn als je het woord kerstmis gebruikt. Dan zou je er niet veel van kunnen hebben. Maar doet u de kerstman uit uw leven weg? Open uw hart en laat Christus binnenkomen. Sterf voor deze dingen van de wereld, zodat u het echte kerstfeest kunt krijgen. Ja, het is heel wat anders dan wat het vroeger was. Maar het is veranderd. Maar Christus is niet veranderd. De discipelen zijn vandaag heel wat anders dan de discipelen van ouds. Vandaag brengen de discipelen de sprekers, of liever gezegd de zoekers, in plaats van de discipelen van ouds brachten de zoekers in de tegenwoordigheid van God. En tegenwoordig brengen de huidige discipelen ze in de tegenwoordigheid van een bepaalde kerkorganisatie, een bepaalde lidmaatschap, een geloofsleer, een kerkleer. In plaats van ze te brengen in de tegenwoordigheid van Christus. Laten we het woord kerstmis nemen. Het komt me zelden voor dat je de naam van Christus hoort noemen. Je hoort hem niet noemen. De lichtjes en glitters schijnen allemaal op de kerstman. niet op Christus. De mensen weten nauwelijks waar het kerstfeest eigenlijk voor is. Ze hebben het zo overladen met heidendom, dat het heidendom is geworden. Het is een geweldige commerciële feestdag. Wel nu, als ze een commerciële feestdag willen maken voor moederdag of vaderdag of zondag of zoondag of dochterdag, dan is dat in orde. Maar houd dat commerciële bij kerstfeest vandaan. Ik zag niet lang geleden een bord waarop stond: plaats Christus terug in kerstmis. Wel nu, zij brengen u naar een kerk. U leert een geloofsbelijdenis. Ze brengen u naar een kerstfeest en wat doet u? U zit een kerstman. Als ze u naar een kerk brengen, ziet u een organisatie. Maar Christus bracht ze naar het kruis. En als u een echte discipel tegenkomt die u naar Christus zal verwijzen, dan zal Christus u naar het kruis brengen waar u met hem gekruisigd bent. En zijn eeuwig leven en uw leven ontmoeten elkaar. En uw leven sterft en u neemt zijn eeuwig leven aan en dan bent u een zoon van God. Amen. Wat een verschil met de vroegere discipel en de discipel van vandaag. Als je tegen een discipel zou zeggen: ik zou de Heere Jezus heel graag leren kennen. Wel, kijk eens, wij behoren tot die en die kerk. Kom mee en voeg je bij ons. Zie? Of wij behoren tot die en die gemeenschap. Kom erbij. En dat is wat je hoort. Maar Christus zelf verwees mensen naar zijn dood en zei: tenzij een graankorrel in de aarde valt, blijft zij op zichzelf. Oh, hoe anders is dat. Zeker, hoe anders. Maar uw leven en zijn leven vinden elkaar niet bij de kerk, niet in een gebouw, niet in een geloofsbelijdenis, niet in goede werken, maar in het kruis, waar u met hem bent gekruisigd. Daar vindt u Christus. U vindt hem niet door beter uw best te doen, een nieuwe bladzij om te slaan, een nieuw leven te beginnen. Zo vindt u Christus niet. U vindt Christus alleen in de dood. Niet in een kribbe. Niet in een belijdenis. Door te geloven in bepaalde geloofsbelijdenissen en fabels. Daarin vindt u Christus niet. Een waarachtige dienstknecht brengt u naar hem toe. En hij is het woord. U zegt dan, broeder Branham, als Christus vandaag op aarde zou zijn, dan zou een echte dienstknecht hem naar hem, Christus, toebrengen. Wel, Christus is hier in de vorm van het woord. En het woord brengt leven, omdat hij het woord is. Christus is het woord. Beslist. Hij is het woord zelf. De ware dienstknecht brengt u altijd bij het woord. Wel nu, hij is het woord. Hij is het die deze Bijbel levend maakt. En als u met Christus aan uzelf sterft, zoals een graankorrel, dan leeft het woord in u en brengt het dezelfde resultaten voort als het deed in die levende graankorrel die in de aarde moest vallen. Amen. U bent deelhebbers in zijn opstanding. U bent deelhebbers met hem in al zijn zegeningen, in al zijn manifestaties. U bent deelhebbers met hem in alles wat hij deed. Wel nu, hij is het woord met zijn eigen interpretatie. Nu zegt u: oh, maar wij geloven de Bijbel, meneer. Wij geloven de Bijbel. Maar nu dit. Als u de Bijbel gelooft, Jezus zei dit in de Bijbel, in Johannes 14, vers 12. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Dat is de ware uitleg van de Bijbel. Want God zelf is in u, die zijn eigen uitleg verklaart. Glorie. Dat is de ware uitleg. God, die in u zijn eigen woorden verklaart. Amen. Zei Jezus niet: deze tekenen zullen degene volgen die geloven. God in u die zijn eigen uitleg geeft. U hoeft niet naar iemand anders te kijken. Bijvoorbeeld, het woord zegt dit. Geloof het. Lees het. Geloof het en het zal zichzelf uitleggen. Omdat God u gebruikt om zijn eigen woord uit te leggen. Amen. Christus is de levende verklaring van zijn eigen woord. Laten we eens even kijken naar hoe hij het woord uitlegde. Nu, als hij de juiste uitleg heeft, als u hier naar de Methodisten zou gaan, zouden ze zeggen, wij hebben de juiste uitleg. En de Baptisten, zij zeggen, wij hebben de juiste uitleg. De Presbyterianen, wij hebben de juiste uitleg. De Kerk van Christus, zogenaamd, wij hebben de juiste uitleg. Ze hebben allemaal de juiste uitleg, maar ze verschillen allemaal met elkaar. Dan moet er ergens iets verkeerd zijn. Wel nu, de enige manier die wij kunnen vinden, is om te ontdekken hoe Jezus de Joden vertelde hoe het woord moest worden uitgelegd. Amen. En als Jezus het zo heeft gezegd, maak dat het vast. De Methodisten zeggen op de manier waarop onze broeders het interpreteren. De raad. De Baptisten zeggen de manier waarop wij het interpreteren. De Presbyterianen zeggen de manier waarop wij het interpreteren. Maar de manier waarop Jezus het interpreteerde is juist. Laten we eens kijken hoe hij het woord interpreteerde. Hij zei, als ik de werken van mijn vaders woord niet doe, geloof mij dan niet. Dat maakt het vast. Zo interpreteerde hij het. Hij zei, als u mij niet kunt geloven, geloof dan de werken die ik heb gedaan. En als ik de werken van mijn vader niet doe, geloof er dan niets van. Amen. Dat maakt het vast. Wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Wel nu, iets moet goed of fout zijn. Want waar zijn we anders mee bezig? Waar maken we ons druk over? Waarom gaan we hier rond en beweren we christenen te zijn en doen we dit, dat en nog wat anders en voegen we ons bij deze leringen en schudden we de hand van deze soort Pinkse mensen of die of met de Methodist of Presbyterian of Baptist of Katholiek? Waar is het allemaal voor? Waar zijn we mee bezig? Iemand voor de gek houden? Kat en muis spelen? Waar zijn we aan toe? Dan bestaat er maar één manier, slechts één fundament. Er bestaat maar één zekere manier. Dat is de interpretatie die Jezus van het woord gaf. Halleluja. Dat is de interpretatie die juist is. Hij zei, als ik de werken waarvan God sprak dat ik die zou doen niet doe, geloof mij dan niet. Amen. Dat is de uitleg. De uitleg van vandaag is dat Jezus zei, wie in mij gelooft, dezelfde werken die ik doe, zal hij ook doen. En de schrift zei ook, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Jezus zei, op die manier kun je weten of ik van God kom of niet. Op die manier kun je het weten. Kom je het te weten? Ze zeiden, nu wacht eens even, wij hebben Abraham al als onze vader. Ze zeiden, en onze vader aten manna in de woestijn. En Jezus zei, ze zijn allemaal dood. Wij hebben water gedronken uit de geslagen rots. En ze zijn allemaal dood. Hij zei, maar ik ben dat brood des levens. Dat van God uit de hemel komt. En ik ben het niet die spreekt. Het is mijn vader die in mij woont. Hij is de uitlegger van dat goddelijke woord. En hij bewijst opnieuw dat hij God is. Omdat hij precies datgene met mij doet wat hij zei dat hij zou doen. Amen. Dat is de schrift. Dat is de boodschap die bij de mensen moet komen. Geen wiegje, nog een kribbe. Kerstmis wordt in het hele boek van de Bijbel niet genoemd. Jezus verwees hun geen enkele keer naar zijn geboorte, maar naar zijn dood. Amen. Geen enkele keer zei Jezus, voeg u bij een kerk. Geen enkele keer zei hij, zeg een geloofsbelijdenis op. Maar hij zei, kom tot mij. En hij zei, wie komt, hem zullen de werken volgen die ik doe. Precies zoals bij mij. Want als ik de werken van mijn vader niet doe, geloof mij dan niet. Want het woord had gezegd dat wanneer de Messias kwam, deze dingen zouden gebeuren. Hij zal een profeet zijn. Ja, hij zou een profeet zijn. Hij zou een ziener zijn. Zoals Mozes was. De lammen zouden huppelen als een hert. De blinden zouden zien. De doven zouden horen en de stommen zouden spreken. Hij zou door hem heen aantonen dat hij de tekenen van de Messias kon doen. Nu, als de tekenen van de Messias mijn bediening niet betuigen, zei hij, geloof mij dan niet. Maar hierdoor kunt u het woord interpreteren, zei hij. Als ik deze tekenen niet heb, geloof het dan niet. Maar als ik de tekenen voorbreng en u kunt niet geloven dat ik het woord uitleg, geloof dan de tekenen, want zij spreken van het woord. Dat is de echte uitleg ervan. Dat is het. Dat is de boodschap. U hoeft niemands woord te nemen. U hoeft u bij geen enkele kerk te voegen. U kunt zich niet bij een kerk voegen. U kunt deze organisatie toebehoren. Maar de kerk van God, daar wordt u in geboren. Via Golgotha. U zegt, prijs God, dat ben ik ook, broeder Branham. Dan zult u de werken die Jezus deed ook doen. Dat is wat Jezus zei. Zie, werken die ik doe. Wat? Hij zei, de werken die ik doe, getuigen van mij. Halleluja. De werken die ik doe, leggen getuigenis af. Ziet u niet, met andere woorden, de tekenen van de Messias? Kunt u niet zien wat de Messias moest doen? En als u niet gelooft dat ik de juiste uitleg van het woord heb, waarom bekrachtigt mijn vader het dan? Denkt u dat ik te hard ben tegen uw organisaties? Hij zei, als u denkt dat ik te radicaal ben, en u zegt dat ik gek ben, dat ik van de duivel bezeten ben, mijn verstand heb verloren. Ze hadden tegen Jezus gezegd dat hij gek was. Gek betekent krankzinnig. U bent krankzinnig. U behoort niet tot onze groepen. En u gedraagt zich daar als een krankzinnige. U bent uw verstand kwijt. Dan had Jezus dit tegen ze kunnen zeggen. Als jullie dan van God zijn, waar zijn dan de tekenen van God? Als jullie in Mozes geloven, waar zijn de tekenen van Mozes bij jullie? Als jullie in de profeten geloven, waar is het teken van de profeten bij jullie? Als jullie dus niet kunnen geloven dat ik die goede uitleg heb, geloof dan de tekenen, want zij getuigen dat ik juist ben. Halleluja. Zij zijn het die van mij getuigen. Zij leggen er getuigenis vanaf of ik gelijk heb of niet. Alle die de Vader mij gegeven heeft, zullen het volgen en er naartoe komen. Geen mens zal in staat zijn te komen, tenzij de Vader hem heeft geroepen. Precies. Toch had hij zoveel werken gedaan, zei de Bijbel. Toch konden ze hem niet geloven, omdat Jesaja had gezegd, ze hebben oren maar kunnen niet horen, ogen maar kunnen niet zien. Ze zijn zo blind als een vleermuis. Toch kunnen ze het niet zien, want de profeet zei dat ze het niet konden. Wel nu, het is nu precies hetzelfde als toen. Ja, hij zei, als je niet kunt, ik ben het niet die de woorden spreekt, niet ik die de werken doe, maar het is mijn Vader. En als jullie weten wat God was een schepper. God was degene die op Mozes was. En God in Mozes voorzegde mijn dag. God was in het Oude Testament, zei hij. Of, om het zo te zeggen, degene die op de profeten was, vertelde jullie dat die hoofdprofeet op een dag zou komen. En de kinderen zouden tot hem worden vergaderd. Als jullie niet kunnen geloven dat ik het woord aan jullie uitleg, geloof dan de tekenen. Want zij spreken van mij. Oh, ze konden niet geloven. Ze konden het niet zien. Hij was God in het vlees. Want wat was hij? Hij was het woord dat werd gemanifesteerd. Hij was wat God had beloofd. Luister, Branham Tabernakel. God u aan op deze vooravond voor kerst. Zie, als hij het niet was, zou God hem niet hebben bekrachtigd, betuigd, beslist. Met andere woorden, hij had kunnen zeggen, wie van jullie groepen, fariseeën, sadduceeën of wat ze ook mochten zijn, wie van jullie mannen, wie van jullie hoge priesters, wie van jullie geleerden, is het die God gebruikt om zijn woord door te spreken en te manifesteren om te zeggen dat het juist is. Wel, ze hadden kunnen zeggen, onze mannen zijn opgeleid, we zijn knap, wij kennen die Bijbel sinds generatie op generatie. Wel, maar waarom maakt God het niet opnieuw levend in die mannen als het Gods woord is? Ik en mijn vader zijn één. Niet drie. Wij zijn één. God is in hem. God spreekt door hem heen. Hij is niet meer zichzelf. Maar hij is Gods stem door menselijke lippen heen. Halleluja. En vanavond is iedere gelovige in hem op dezelfde manier in bezit genomen. Zo in bezit genomen, zo volkomen overgegeven, dat zijn woorden worden als de woorden van Christus. Hij spreekt en het woord wordt vlees gemaakt. Hij spreekt en het woord wordt gemanifesteerd. De werken die ik doe, zult u eveneens doen. Deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Jesaja zei in het 42e hoofdstuk, wat we zojuist lazen, een groot licht is gekomen. Licht! Oh, ik wil niet van het onderwerp afwijken. Maar het grootste licht dat ooit heeft geschenen, scheen in die nederige kleine Nazarener. Een man waar geen schoonheid aan was, dat wij hem zouden begeren. In werelds opzicht, een man zonder opleiding. Een man die de rituelen en dergelijke van deze wereld niet kende. Maar hij kon demonen binden. De doden opwekken. En duivels sidderden. En God bevestigde hem vanuit de hemel en sprak terug, dit is mijn geliefde zoon. Niet bij de plutocraten, maar bij een selecte groep die hij had geroepen. Groot licht. Waarom? Vanaf zijn woord scheen een groter licht. Wat was het woord? Christus. Wat was hij? Het woord dat tot leven werd gebracht. En het woord dat tot leven werd gebracht, gaf een groter licht dan wat hij deed toen hij zei, laat er licht zijn. In Genesis 1. Dat was een licht door een schepping. Een sterfelijke schepping, die moest vallen. Maar zijn woord was eeuwig leven en eeuwig licht. Als een man dat gelooft, heb je eeuwig licht. Licht. Voor degenen die zitten in de regionen van de schaduwen des doods. Matthäus weer. Wat licht bracht aan de heidenen. Die bezeten waren. En door God. Om hun afgoden waren veroordeeld. Maar hij kwam als een licht. Wat zei hij? Uw woord is een licht op mijn pad. Een licht om het pad voor mijn voeten te verlichten. Mij te begeleiden. En vandaag. Is het licht. Van God. Het woord van God. Dat wordt gemanifesteerd. Het licht. Wordt gemanifesteerd. Het licht. Is de werken van God. Die door het woord van God werden gesproken. En die tot leven worden gebracht. En het is een groter licht. Dan het was bij het aanbreken van de schepping. Amen. Licht. Hij is een lamp op mijn pad. O God. Licht. Het woord. Vandaag zijn wij in duisternis. Vol leerstellingen en denominaties. Vol sensaties en fanatisme. Geopende harten voor grasspelonken van allerlei soorten geesten. Die zelfs ontkennen dat dit woord de waarheid is. En zeggen, de dagen van wonderen zijn voorbij. Zoiets als het doop van de Heilige Geest, spreken met tongen, profeten enzovoort, bestaan niet. Zij stierven jaren geleden. Om dan God, te midden van duisternis te zien, de duisternis van leringen, de duisternis van denominaties, om hem zijn woord te zien nemen. En een groep mensen die het willen geloven, en zijn licht en zijn leven uitstralen. Het is meer licht. Het is eeuwig licht. Meer dan er was bij het begin van de schepping. Daar zij licht. En er was licht. Beslist. Nu, Jezus zei nimmer dat hij ze naar Bethlehem zou brengen. Jezus zei nimmer tegen de Grieken toen ze eraan kwamen. Nu wacht even, als u het wilt zien, dan zal ik u mee terug meenemen naar Bethlehem waar ik ben geboren. En ik zal u vertellen wat er allemaal is gebeurd. Zo was het niet. Hij verwees ze naar een toekomstige plaats als ze hem willen leren kennen. Als u mij wilt leren kennen, met andere woorden, dan zal ik u niet mee terugnemen en u vertellen wanneer ik in Bethlehem werd geboren en alles daarover. Ik zal u naar een plaats wijzen waar ik voor u zal worden gekruisigd. En daar, als u met mij zult zijn gekruisigd en uw kruis opneemt en mij volgt, dan zult u weten wie ik ben. Op een andere manier, door uw oude letteren en geschiedenis, zult u het nimmer leren. U zult nimmer, maar u zegt, broeder Brenham, maar wij leren het door de geschiedenis van de Bijbel. Nee, dat doen we niet. Als wij het leren door de geschiedenis van de Bijbel, waarom hebben de Farizeeën het dan niet? Het wordt niet geleerd door de geschiedenis van de Bijbel. Omdat we te veel kunstschilders hebben die het proberen te schilderen. Maar de Bijbel is juist en God is de kunstschilder. De geloofsbelijdenissen vandaag zeggen, voeg u hierbij. Zeg deze lofzang op. Herhaal de apostolische geloofsbelijdenis. Voeg u bij onze kerk. Geef elkaar een hand. Word gedoopt in de naam van Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat zijn leringen van denominaties. Juist. Op die manier schilderen de kunstschilder het schilderij niet. De kunstenaar schilderde het zo dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Wie mijn woorden hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. De werken die ik doe, zal hij ook doen. Deze tekenen zullen degenen volgen die geloven. Op die manier schilderde de schilder het. Als God het dus reflecteert, dan weet u dat u op het juiste schilderij bent gestuurd. Behalve dat heeft u een nagemaakte kopie. Amen. Neem die oude nagemaakte kopie van een of andere kerkleer en gooi dat ding vanavond de deur uit. En neem het Bijbelse evangelie licht en laat de schilder Christus in u schilderen. Amen. Dat is de manier. Dat is het. Nee. Hij nam ze helemaal niet mee naar de kribbe. Hij nam ze niet meer mee naar kerstmis. Jesaja zei dat zijn naam genoemd zou worden. In hetzelfde hoofdstuk zei hij, zijn naam zal zijn. Nee, in het vijfde hoofdstuk van Jesaja staat, zijn naam zal zijn wonderbaar, raadsman, de vredevorst, de machtige God, de eeuwige Vader. Amen. Ik wou dat ik tijd had. Ik zou graag een tekst willen nemen over ieder van deze. Raadsman. Vredevorst, machtig God, eeuwige Vader en wonderbaar. Laten we eens even stilstaan bij de gedachte van wonderbaar. Wonderbaar. Oh, Jesaja zei dat hij wonderbaar was. Laten we eens aan een paar dingen denken die hij zei wat hem wonderbaarlijk maakte. Wat maakte hem wonderbaar? Toen hij dit zei. Ik en mijn Vader zijn één. Wonderbaar. Vertel mij welke farizee dat gezegd kon hebben. Vertel mij welke hoge priester dat gezegd kon hebben. Terwijl God het bevestigt, zie. Zij, als ik nu de werken niet doe, geloof dan niets van wat ik zeg. Maar als ik dit heb gepredikt, laat dat zien dat God mij gezonden heeft om dit te doen. Toen zei hij, ik en mijn Vader zijn één. Niet ik en mijn Vader zijn drie. Jezus zei, nu de kerkleer zegt, ik en mijn Vader zijn drie. Maar de Bijbel zei, en Jezus zei, ik en mijn Vader zijn één. Dat is wonderbaar. Kijk hoe God werd vlees. Halleluja. Niet een tweede of derde of vierde persoon, maar God zelf. Jezus zei dat. Argumenteer met hem, niet met mij. Ik zeg slechts wat hij zei. Ik en mijn Vader zijn één. Ik ben het niet die de werken doet, het is mijn Vader, hij woont in mij. Als u mij niet gelooft, geloof dan het woord. Want hij is het woord en het woord werd vleesgemaakt en ik ben, in de beginnen was het woord. Dus dezezelfde evangelie schrijver Johannes zei, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord werd vleesgemaakt en woonde onder ons. Dat maakt hem en God dezelfde persoon. Als God het woord is en hij het woord is. Dan Ik en de Vader zijn één. Oh, dat is wonderbaar. Zeker. We zouden daar zoveel dingen over kunnen zeggen. Wonderbaarlijke dingen, zei hij. Hij zei nog iets. Ik ben het licht van de wereld. Vertel mij of een priester dat kon zeggen. Vertel mij of een denominatie dat kan zeggen. Vertel mij of een kerkleer dat zou kunnen zeggen. Dat is wonderbaar. Ik ben de waarheid. Oh, onze leringen staan mij heel ver af van de waarheid. De leer kan God niet openbaar maken. De leer kan niet, zoals Elia zei op de top van de berg Karmel, als God God is, laat hem antwoorden. De leer zal dat niet doen. Beslist niet. Maar God zal het doen. Wie is God? Het woord gemanifesteerd. Hij zal het doen. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de waarheid die in de wereld is. Ik ben de weg. Geen andere weg dan hij. Dat is alles. Kom niet door een lering. Kom tot mij, zei hij. Ik ben de weg, het licht, de waarheid. Alles wat hij was. Dit zijn wonderbaarlijke woorden die hij sprak. Ik ben de weg, ik ben de waarheid. Ik ben het licht. Ik ben de eerste. Ik ben de laatste. Ik ben het begin. Ik ben het einde. Ik ben die was, die is en komen zal. Ik ben de wortel en het geslacht van David. Ik ben de morgenster. Ik ben Alpha tot Omega. Ik ben alles. Ik en mijn Vader zijn één. Hij woont in mij. Ik ben hem. Hij is mij. Ze zeiden, u die een man bent, maakte u zelf God? Oh, zoals hij op een keer tegen de fariseeën zei, u dwaalt niet door niet het woord van God te kennen, noch de kracht Gods. U dwaalt door hem niet te kennen. Beslist. Wonderbaarlijke woorden. Wonderbaar. Laten we eens denken aan wonderbaarlijke werken. Wat deed hij? Wat was hij waarvan Jesaja zei dat hij wonderbaar was? Toen hij al die namen begon op te noemen die hij maar wist, raad van vrede, vorst, machtig God, eeuwige vader, dit alles, toen zei hij is gewoon weg. Wonderbaar. Wonderbaarlijke woorden. Nu zullen we een ogenblik gaan spreken over wonderbaarlijke werken. Welke werken deed hij die wonderbaar waren? Op een dag kwam hij, kwam er een begrafenisstoet uit Nain. Een weduwe met haar enige zoon, dood, liggend op een draagbaar. Een verstijfd dood lichaam, gebalsemd. Op weg naar het graf om begraven te worden. Hij was de hele weg afgekomen vanaf Nazareth. Met pijnlijke voeten. Onder het stof, vermoeid. Zwaarmoedig. En hij hoorde dat wenen. Hij keek op, daar kwam langs de weg een kleine weduwvrouw, snikkend. Haar jongen, haar enige zoon lag dood op de draagbaar. Het kwam zo uit dat hij passeerde waar Jezus was. En dood en leven kunnen niet samengaan, weet u. Eén ervan moet weggaan. Hij zei, stop die draagbaar. Liep erheen en raakte de jongen aan. En het leven dat in de jongen was, wat misschien al 2 dagen weg was, keerde terug. Ik kan eenvoudig zien hoe de lijkwade begint te bewegen. Zie de mensen die beginnen te kijken. En een man die dood was, ging op zijn voeten staan. Liep op zijn moeder toe en sloeg misschien zijn arm om haar heen. Dat zijn de werken van God. Wonderbaar, nietwaar? Dat was het zeker. Ik kan Jairus eens zien, een kleine priester. Was een fijne man, hij geloofde in Jezus, maar hij moest het stilhouden vanwege zijn relaties. Er zijn vandaag zoveel van die geheime gelovigen. Ze zijn bang dat ze uit hun kerk worden gezet. Lafaard, ziet u, dat kan God niet gebruiken. God wil een man die daar kan staan. Al kost het uw dood, bezegel het. Vrees niet hem die het lichaam vernietigt, maar hem die het lichaam vernietigt en de ziel naar de hel zendt. Jairus, ik zie hem gaan naar het huis van deze prediker. Liep naar binnen, waar een klein, enig kind van 12 jaar oud lag, een klein meisje, dat daar stijf en dood lag, neergelegd op een bank. Daar lag een kleine, levenloze lichaam. Haar bleke handjes, haar nagels waren wit geworden, haar lippen waren maar hoog getrokken, koorts of zoiets, had haar gedood. Haar oogjes waren weggedraaid en gesloten, misschien was er iets overheen gelegd, haar haar was gekamd. Er lagen rozen en dergelijke om haar heen. En de moeder en vader schreeuwden. En de buren schreeuwden. Zijn enig kind was heen gegaan. Ik zie hem daar die kamer binnenlopen. Amen. En hij keek om zich heen. Hij zag ze allemaal. En ze begonnen hem uit te lachen. Hij zette ze de kamer uit. Dat is wonderbaar. Kijk, één man kan de autoriteit nemen over de hele groep. Waarom zeiden ze niets? Ze waren bevreesd om iets te zeggen. Waarom veroordelen ze vandaag het woord niet? Ze zijn bang om het te zeggen. Dat is alles. Hij liep die kamer binnen, nam dat koude handje en sprak daarginds ergens in een onbekende taal. En de geest van dat kind kwam terug en ze leefde opnieuw. Wonderbaarlijke werken. Ja, dat was het. Het waren wonderbaarlijke werken. Het bewees dat hij wonderbaar was. Ik zou het ook van Lazarus kunnen zeggen. Toen zij 4 dagen daarvoor reeds zijn lichaam hadden gebalsemd, hadden laag na laag specerij op hem gelegd en helemaal doeken om deze jongeman gewikkeld. En daar was zij, lag te rotten in het graf. Zijn neus was ingevallen, zijn lippen zakten weg in zijn gezicht. De huidvormen waren begonnen hem op te eten en zijn ziel was er ergens 4 dagen onderweg. Ik zie hem, de smalle gebogen schouders. Jongen, de wereld zou gezegd hebben, kijk daar eens. Kijk naar die man. Kijk naar hem. En u noemde hem God. Daar is hij op weg naar het graf en huilt menselijke tranen. Er staat in de Bijbel dat hij huilde. Tranen liepen langs zijn wangen. Water uit zijn neus, terwijl hij naar het graf ging. Toen was hij een mens. Maar ik zie hem zeggen, rol die steen weg. Amen, amen. Hij veranderde het toneel. Lazarus, die gedurende 4 dagen dood was geweest, stond op zijn voeten en leefde weer. Ik kan zien hoe die specerijen tussen die lakens door beginnen te verschuiven, die om hem heen gewikkeld zaten. Wat? Er was opnieuw leven ingekomen. De stank was weggegaan. En er was nieuw vlees opgekomen. Een geest die ergens 4 dagen was geweest, kwam in zijn lichaam terug. En een man stond op zijn voeten. Gesproken van wonderbaarlijk te zijn, raadsheer, vredevorst, almachtig God. Daar was hij, zeker was hij dat. In orde. We ontdekken de vrouw bij de bron, toen hij daar een paar ogenblikken met haar stond te praten en haar vertelde dat ze in die tijd 5 mannen had. Ze zei, meneer, u moet een profeet zijn. We weten dat wanneer de Messias komt, dat zijn teken zal zijn. Hij zei, ik ben het die tot u spreekt. Wonderbaar is het niet, wonderbaar. Op een dag ging de zee te keren en lag als een mens van uitputting te slapen. Hij lag te slapen van vermoeidheid. De duivels hadden gezworen dat ze hem die nacht zouden gaan verdrinken. En ze dachten dat ze hem zo goed als hadden. En toen de zeilen waren gescheurd, de roeispanen waren gebroken, de boot vol water begon te lopen, haasten de discipelen zich achterna en zeiden, maakt het u niet uit dat wij vergaan? En hij stond op en wreef de slaap in zijn ogen en zei, o gij kleingelovigen, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Wat gaan jullie nu doen? Wat gaan jullie nu hier doen op deze stormachtige zee, terwijl deze grote Galileese boot bij iedere golf op de bodem naar beneden gaat? Wat gaan jullie doen terwijl de duivel daar ginds op de berg zit, die golven daar aanblaast, die tornado over ons heen gooit? Hij jaagt het water tot 9 of 12 meter omhoog. Wat gaan jullie doen? Ze zei, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Zette zijn voet op de reling van de boot en zei, zwijg en wees stil. En de wind hield op. Met andere woorden, hij zei, wind, hou je mond, golven gaan terug naar waar je behoort. En er was zelfs geen rimpeling meer op het water. Stond daar en keek om zich heen, liep terug langs een groep stom verbaasde apostelen die er stonden en ging weer liggen en ging slapen. Ze zeiden, wat is dit voor een man? Wonderbaar, amen, wonderbaar. Gelooft u niet dat hij wonderbaar was? Hij was beslist wonderbaar. Jazeker. En deze man verliet zelfs de hemel, terwijl het gehele zonnestelsel zijn kroon was. Al deze miljarden sterren die in de aarde hangen. Iedere ster, die miljoenen mijlen ver. Als wij ginds op die berg Palomar 120 miljoen lichtjaren ver kunnen kijken en al deze miljarden en triljoenen sterren waren in zijn kroon. Maar hij liet ze achter om een doornenkroon te nemen. Wie zou dat doen? Wonderbaar. Oh my. Zijn kleed was eeuwig. Hij was bekleed met eeuwig leven. Hij had nimmer een begin. Hij begon helemaal niet in Bethlehem, weet u. Zoals mensen proberen te denken dat hij dat deed. Hij had geen begin. Amen. Bekleed met eeuwig leven. En legde dat terzijde. Om voor u en mij een oud, vies, doodskleed te nemen. Voor u en mij. Wonderbaar. De hemel was zijn paleis. De hele hemel behoorde hem toe. Dat was zijn paleis. Niets kon bij hem in de schaduw staan. En hij kwam naar de aarde. En zij zelfs de vossen hebben holen. En de vogelen hebben nesten. Maar ik heb zelfs geen plaats om mijn hoofd neer te leggen. Dat is wondervol, denkt u ook niet? Vrienden, ik heb hier heel wat aantekeningen opgeschreven. Maar ik heb waarschijnlijk niet genoeg tijd om eraan toe te komen. Ik zal vlug opschieten. Dat is de Jezus die u moet zien. Niet de Jezus waar denominaties over spreken. Niet de Jezus van geloofsbelijdenissen. Niet de Jezus van een of ander mythisch kerstfeest. Niet de Jezus van een bepaald soort paashaas. Maar de Jezus van Golgotha. De Jezus die alles opzij legde waar de profeten over spraken. We zouden hier verder kunnen gaan. Wonderbare vader, wonderbare raadsman. Wonderbare vredevorst, wonderbare machtige God. We kunnen maar doorgaan, zit u. Maar om opzij te leggen, daarvan zeggen we dit. We moeten zien, dat is de Jezus die wij moeten zien, om zijn eeuwig leven te hebben. U kunt het niet krijgen door een geloofsbelijdenis. U kunt het niet krijgen door u bij een kerk te voegen. U kunt het niet krijgen door een soort fabeltje dat u werd verteld over de kerstman. De kerstman heeft geen eeuwig leven. Nee, een geloofsbelijdenis heeft geen eeuwig leven. Zelfs zijn woord te kennen geeft u geen. Het te kennen geeft u geen eeuwig leven. Hem te kennen, zei de Bijbel. Hem te kennen is eeuwig leven. Niet zijn woord kennen, ken hem. De Grieken wilden hem zien. Zij wilden zijn persoon kennen. Heere, wij willen graag Jezus zien. Wel nu, u ziet niet met uw ogen, u ziet met uw hart. Kijk, u kijkt met uw ogen, u begrijpt met uw hart. Het zien is het begrijpen. U kijkt recht naar iets en zegt, ik zie het niet, terwijl u ernaar kijkt. Maar u bedoelt dat u het niet begrijpt. De Grieken wilden Jezus leren kennen en hij gaf hun de wijze om hem te kennen. Hem te kennen. Niet om zijn geloofsleer te weten, niet om zijn woord te weten, niet om zijn wonderen te weten, maar om hem te kennen. En de enige manier dat u dat vindt is bij het kruis. Niet bij de kribben. Nee, het is het kruis. Hij verwees naar een kruis. Niet naar een bepaalde geloofsleer, nog naar een wieg of een soort denominatie, maar naar het kruis. En nu vandaag is het hetzelfde, een echte discipel. En wanneer hij ooit tot Jezus komt, zal hij nimmer zeggen, Jezus vertelde me naar die bepaalde kerk te gaan. Dat heeft hij nimmer gedaan. Nee, dat zou hij vandaag ook niet doen. Nee, als u hem ontmoet, zal hij u naar het kruis verwijzen. Ga daarheen en sterf en dan zult u hem kennen als u hem wilt kennen. Geen enkele keer verwees hij ene persoon naar welke geloofsleer dan ook. Naar welke denominatie dan ook, of naar zijn geboorte, of zelfs maar naar kerstmis. Geen enkele keer deed hij dat. Ik zal daar wat langer bij kunnen stilstaan, maar dat doe ik niet. Toch, als het niet belangrijk is, als Jezus, u kunt het nergens in de Bijbel vinden waar hij ooit iemand anders verwees om hem te kennen dan naar het kruis. Dat is juist. En dat is aan uzelf gekruisigd worden. Tenzij een mens opnieuw geboren wordt. Als dan de kribbe, de kerstman. Jezus schreef nimmer een geloofsbelijdenis. Hij richtte nimmer een denominatie op. Waarom leggen wij er dan zo de nadruk op en verlenen het alle verantwoordelijkheid? Ik wil u dat nu op kerstmis vragen. Waarom benadrukken onze kerken dan zo dat u tot deze kerk moet behoren, dat u deze grootblijdenis moet opzeggen, dat u dit moet doen, dat en zo meer? Waarom leggen wij er zoveel nadruk op als het niet belangrijk is? Het laat zien dat wij een ander soort discipel hebben gekregen dan we eerst hadden. Zij willen u eer naar een kerk brengen, naar hun denominatie of naar hun geloofsleer en niet naar de Christus. Als vandaag aan mensen wordt gevraagd, bent u een gelovige? Ik heb dat dikwijls gevraagd. Bent u een gelovige? Dan zeggen ze, oh, ik ben baptist. Ik ben methodist. Nou, dat bewijst dan dat u geen gelovige bent, zie. Dat is juist. Baptisten zeggen, ik ben van Pinksteren. Dat heeft er niks mee te maken. Beslist niet. Een gelovige is een nieuw schepsel. Maar dat maken zij er vandaan van. Waarom doen ze dat? Wat is de oorzaak dat mensen dat zeggen? Onlangs, op een avond was ik in het ziekenhuis. Ik zou voor een kleine vrouw gaan bidden die ziek was. En ze werd genezen. Ik zei, en er zat daar een man en zijn moeder. En ik veronderstel dat het zijn moeder was. Want ze zag eruit als zijn moeder. En ik was aan het spreken met de dame. Ik zei, we zullen nu gaan bidden. En ik keerde me om. Vindt u het niet erg dat we bidden? Ze zei, trek de gordijn dicht. Ik zei, nou wel, ik vroeg u alleen of u het niet erg vindt dat we bidden. Ze zei, wij zijn methodisten, trek de gordijn dicht. Ik zei, dan zou u hier doodsbang voor worden. Dan trek ik maar liever het gordijn dicht. Ik zei, als u er alleen maar een methodist bent en u bent geen christen, dan... Waarom zeggen ze dat? De een of andere valse discipel nam ze slechts mee tot zover. Dat is alles wat ze weten. De een of andere verkeerd onderwezen discipel. De discipelen van Jezus namen hen mee naar Jezus. Een methodistische discipel neemt ze mee naar de methodisten. Een baptist neemt ze mee naar de baptisten. Iemand van Pinkster neemt ze mee naar de Pinkstermensen. Maar een discipel van Christus neemt ze mee naar Christus. En Christus neemt ze mee naar Golgotha. Dat is de ware zaak. Jazeker. Jazeker. Tot zover waren zij gebracht. Ze zijn slechts tot zover gebracht. Ze zeggen, wel, een baptist of een methodist of een presbyteriaan, waar het ook is... Dat is precies zover als ze zijn gebracht. Dus dat is katholiek. Dus dat is alles wat zij weten. Maar dank God, deze discipelen kenden Jezus. Daarom namen ze hem mee naar... Namen ze deze Grieken mee naar waar zij wisten dat daar waarheid was. En een echte discipel van Christus, die Christus eenmaal heeft gevonden... brengt de zoekende rechtstreeks naar Jezus. En Jezus verwijst ze naar Golgotha... waar zij met hem sterven. En opnieuw worden geboren. Opnieuw. Oh my... Dat is zover als zij zijn. Maar, heren, wij zouden Jezus willen zien. Dat was de vraag. Wij zouden geen geloofsleer willen zien. Wij zouden geen methodisten, wij zouden geen baptisten willen zien. Wij zouden daarvan geen enkele willen zien. Wij willen Jezus zien. Maar wat is dan de hand? Ik moet echt gaan eindigen, mijn broeders. Luister nu aandachtig nog een paar aanhalingen hier, voordat we eindigen. Wat? Ik wil dit er nu inhameren, als ik kan, die zaak vastnagelen. De Grieken wilden Jezus zien. Ze vonden hem niet meer in kerstmis. Ze vonden hem niet meer in een organisatie. Vonden hem niet meer in een kerkleer. Hij verwees ze niet meer naar zoiets. Hebt u dat goed begrepen? Maar hij verwees ze naar het kruis. Om te sterven. Te sterven. Een echte discipel zegt, u moet sterven. Hoe weet ik dat ik dood ben? En als u erkent dat dit hele woord de waarheid is, dan begint het woord in u te leven. Wel, zegt u, maar onze kerk leert... Maakt me niet uit wat uw kerk leert, het is wat de Bijbel zegt. Waar gaat u heen? De andere kerken leren iets anders. Maar deze Bijbel leert hetzelfde. Zoals Jezus zei, zodra u dit woord aanneemt, zal dit woord in u worden gemanifesteerd. Het zal precies dat ding doen waarvan het zei dat het dit in u zou doen. Oh, zeggen ze, de dagen van wonderen zijn voorbij. En de Bijbel zei Jezus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hoe laat u dat samenvallen? Terwijl Jezus zei, wie in mij gelooft, overal, te alle tijden. In Marcus 16 zat, gaat in de hele wereld. En predikt het evangelie aan alle schepselen. Hoe lang? Tot de hele wereld. Zover is men tot nu toe niet gekomen. Ieder schepsel. Wie gelooft en wordt gedoopt, zal behouden worden. Wie niet gelooft, zal verloren gaan. En deze tekenen zullen... degene volgen die geloven. Daar bent u, hè. Het woord zal worden tot licht. Het zal zichzelf uitdrukken als licht. Niet als u naar het wiesje gaat en zegt... Nou, hier werd jaren geleden een klein kindje geboren. Onzin. Daar worden allerlei soorten leringen en fabels over verteld. We weten dat Jezus wist dat die hele zaak zou vergaan... en voor verwarring zou zorgen. Maar er is één zaak die niet in de war is. Dat is de Heilige Geest. Oh, één ervan zegt... Hij werd precies hier geboren... We hebben er een kerk boven gebouwd. En ander zegt, hij werd hier geboren. Dus precies zoals, weet u hoeveel spijkers ze hebben en het kunnen bewijzen? Hoeveel originele spijkers er in het kruis zaten? 19. Ieder van die knapen heeft een spijker in zijn bezit. Wel, dit, wij hebben het. Halleluja, wij hebben het. Ze hebben alleen maar een paar dode botten van een... Wij hebben het. Dit is de plek waar hij werd geboren. Anderen zeggen, dit is de plek waar hij werd geboren. Zij zeggen, dit is de plek waar hij werd geboren. Wat maakt het uit? Hier is het waar hij werd geboren, in het hart. Amen. Toen ik stierf werd hij opnieuw geboren. Werd ik in hem opnieuw geboren. Dat is het. Heren, wij zouden Jezus willen zien. In orde. Wat is er aan de hand? Hij is weer zoek geraakt. De mensen zijn hem weer kwijtgeraakt. Dat is juist. Maar hij is opnieuw kwijtgeraakt in die grote hoeveelheden, de hoeveelheden van geloofsleer. Herinnert u zich die keer dat zijn ouders hem kwijt waren? Hij is opnieuw zoek, hij is verloren geraakt. Loop door deze straten, zoals het de laatste paar dagen is geweest. Kijk naar de dwaze menigte, die duwen en schuiven en drinken en schelden en tieren. Jingle bell, jingle bell. Christus is verloren gegaan. Hij is niet verloren, maar de mensen hebben hem verloren. Waar vonden zij hem? Waar ze hem hadden achtergelaten. Dat is waar wij hem zullen vinden. Maar hij is verloren geraakt in hun leringen en in hun menigte. Hij is verloren geraakt. Christus is verloren geraakt in het winkelende publiek. Het winkelende publiek zegt, wij moeten kerstfeest vieren. En daarom zei onlangs toen mijn vrouw en ik ergens zonder zeiden. Ze zeiden, wel ik heb van mijn vader een 0,25 liter whisky gekocht. En de ander zei, wel ik zal je vertellen wat ik ga doen. Ik ga een pak kaarten en wat fiches voor hem kopen. We gaan strippoker spelen, zie je. Kerstmis vieren. Iemand anders zei, ik heb een slof sigaretten voor mam. Wat heb jij voor haar? Oh God. Hij is zoek. Ze zijn hem kwijtgeraakt in het kerstfeest. Ze zijn hem in het paasfeest kwijtgeraakt. Een paashaas of een nieuwe hoed. Niet de opstanding. Niet de geboorte van Christus. Ze raakten hem kwijt in hun geloofsbelijdenissen toen ze 3 goden uit hem maakten. Hem in stukken hakten en afgoden maakten in plaats van te weten wie hij is. Ik en mijn vader zijn 1. U raakt hem kwijt. Hij is verloren geraakt in de religieuze menigte. Hoe komt die religieuze menigte? Hij is verloren geraakt voor zijn gemeente. In dat van Laodicea, het laatste gemeentetijdperk, werd gezegd dat hij buiten de kerk stond. Kloppend, proberend binnen te komen. Het meest aangrijpende gezicht van de hele Bijbel is de conditie van de gemeente in de laatste dagen voordat hij komt. Geen enkele gemeente heeft hem ooit buiten gezet. Ze wisten niet beter. Wel nu, toen ze werkelijk de ware kracht van de Heilige Geest kenden, toen wierpen zij hem uit hun plaats. Staat buiten op de deur te kloppen, zie ik staan aan de deur en ik klop. Zeker, ze verloren hem in hun winkelende menigte. Ze verloren hem in hun religieuze menigte. Dat is juist. Ze maakten er kringen voor in de plaats. Ze maakten er denominaties voor in de plaats. Ze raakten het kwijt. Ze namen de rituelen in plaats van de Bijbel. Ze namen een hoeveelheid menselijke ideeën in plaats van wat God heeft gezegd. Ze zeiden, plaats je naam in het boek. Schud de hand. Dat is alles wat je hoeft te doen. Word gedoopt, Vader, Zoon, Heilige Geest. De hele zaak is vals. Dat is juist. Daar verloor de kerkwereld hem. Waar raakten ze hem kwijt? Hoe? Niet in hun kerkgebouwen, niet in hun van alles en nog wat, hun groep van mensen. Maar zij verloren hem toen zij het woord verlieten. Wanneer gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag wat u wilt en het zal aan u gegeven worden. Het zal voor u worden gedaan als gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Want het is God opnieuw vlees gemaakt, zie. Wanneer gij in mij blijft en mijn woord in u, vraag dan maar wat u wilt en het zal er voor u worden gedaan. Dat is het. Maar vandaag blijven ze er niet in. Ze zijn vandaag een methodist, morgen een baptist. De volgende dag een presbyteriaan en ze zijn nog nergens aangekomen. Als mijn woord in u blijft. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Halleluja. Broeder Neville, dat is zo waar. Het woord werd in uw vlees. Spreek door u heen. De Pinkstermensen verloren hem. Oh ja, ze hadden hem een paar jaar geleden, maar zij verloren hem. Hoe deden ze dat? Door zich druk te maken over wie het grootste gebouw kon bouwen. Wie de grootste kerk kon hebben. Het best getrainde koor. Als er iets is waar ik niet van houd, dan is het wel een overtrainde stem. Iemand die zal opstaan en zingen alsof ze de koliek hebben. Ze houden hun adem in tot ze blauw worden in hun gezicht. Ze zingen niet, ze maken alleen geluid. Maar wat ik van hou, is een goede, ouderwetse, hartsgevoelde, van Pinksteren, wederom geboren persoon. Die zingt vanuit het hart. Al kunnen ze geen toon vasthouden, toch hebben ze daar de geest. Je kunt ze door je heen voelen trekken. Halleluja, daar hou ik van. Ik houd van die nawerking, de Heilige Geest die het zegent, weet u. Daar hou ik van. Dat is pas echt voor mij. Ja, maar ze zijn hem kwijtgeraakt. Goed getrainde koren en goed getrainde predikers. Oh my, met allerlei soorten krulhaar, weet u, en ze buigen hun hoofd zo opzij om hun om een foto te laten nemen. Oh ja, goed getraind. Dat zijn ze zeker. Goed getraind. Grote zonderscholen. Beslist. Iedere kerk probeert de handen te overtreffen met de zonderschool. Terwijl ze er in de Bijbel zelfs niet over de zonderschool gesproken wordt. Dat is een dogma van de Methodisten. Het werd eerst de lompenschool genoemd. Nu gaat iedereen naar de zonderschool die niet kan blijven voor de kerkdienst. Want ze nemen iets anders dan wat God heeft gezegd. Juist. En onthoud, ik heb nog nooit gedurende mijn leven iets gepredikt onder inspiratie waar ik terug moest nemen, zoals ik onlangs deed. Betreffende de altaar en dergelijke, slangenzaad of iets dergelijks. Laat iemand komen en het niet doen met het woord van God. Nee, daar raakten zij hem kwijt. Een grote zonderschool. Of de grootste tent die er is. De best geklede groep in de stad. Dat is Pinksteren. Wel, wij behoren tot de eerste kerk. De beste groep in de stad gaat daarheen. Diakenen zijn 3 of 4 keer getrouwd. Diakenen inderdaad, misschien de herder ook wel. Allerlei nonsens vandaag in de kerken. Kijk, wat deden ze? Ze raakten Jezus kwijt. Wel, weet je, onze denominatie is de grootste in Pinksteren. Oh nee, mannen zijn daarvan, onze mannen zijn daarvan de best getrainde. Dat mogen ze allemaal zijn, dat ontken ik niet. Die gaan naar verenigingen en de theologische velden. Maar ik wil iemand kennen die Jezus kent. Die hem heeft gezien en wederom geboren is. En bij wie het woord in zijn woord reflecteert. Je kunt zien dat het niet zijn. Hij heeft zichzelf zo volkomen overgegeven totdat het Christus is die door hem heen spreekt. Zo is het, dat is juist de tekenen en wonderen volgen dat woord, omdat het Gods woord is. Maar als Gods woord een zeker ding zegt en deze groep zegt, oh nee, onze organisatie zal ons eruit schoppen als wij dat geloven, dan is het afgelopen met hem. Precies daar sneed hij zichzelf af, precies daar, dat is alles. U mag iets mechanisch opwerken, u kunt een bepaalde schijn opwekken en dit, dat of iets anders nadoen, maar de echte, waarachtige zaak is daar niet. Beslist, zeker niet. De kerken ruilen Christus in voor de wereld en geloofsbelijdenissen. De kerk heeft een uitwisselingsprogramma. Oh, ze willen beslist verwisselen. Zeker. Ze zullen ervoor gaan om te verwisselen. Ze willen een uitwisselingsprogramma. Ze willen verwisselen wat God zegt voor wat de denominatie zegt. Ze willen verwisselen voor wat God zegt om een voorganger te kunnen volgen. Ze willen verwisselen voor wat God zegt om de organisatie te kunnen volgen. Ze zijn aan het inwisselen. Weet u wat? De mensen zijn aan het winkelen. Oh, er is nu een enorme handel aan de gang. Het is een ander kerstfeest, eenvoudig. Een nabootsing die er aan de gang is, als we eens wat meer tijd hadden. Ik zal op een dag op dit onderwerp terugkomen. Ik moet hier te veel overslaan wat de Heilige Geest mij pas gegeven heeft. Weet u, terwijl de kerk uitwisselt, is de kerk aan het winkelen. De mensen van de zogenaamde kerk. Beslist, ze zijn aan het uitwisselen. Dat zijn ze beslist aan het doen. Winkelen en uitwisselen. Waar winkelen ze voor? Voor de grootste kerk. De best geklede groep. De grootste denominatie. En de mensen. Ik ga iets zeggen. De mensen, zelfs Pinksteren, proberen te vinden. De Pinkstervrouwen proberen een plaats te vinden waar ze ongestoord kunnen doorgaan met meer dingen van de wereld. Shorts, afgeknipt haar, verf. Ze zijn aan het winkelen. Prijs God, ik ben van Pinksteren. Halleluja, ik behoor hiertoe. En, oh, onze voorganger gelooft niet. Kijk, u bent aan het winkelen. Voor degene die ze op zijn smerig zal laten leven. God heb genade. Degene die ze op zijn veld zal laten leven en zoveel als maar mogelijk is aan de wereld gelijk. Ze gaan van plaats op plaats, keren zich van Christus af. Dat zou u kunnen grieven, maar dat was ook zo bedoeld. De mensen winkelen. Met kerstfeest lopen ze winkels af op koopjes. Koopjesjagers. Wel, ik ben ook van Pinksteren. Wel, wij hebben het ouderwetse gedoe niet. Maar de Bijbel sprak erover. Als hij een echte discipel van Christus is, zal hij u naar het kruis leiden. O, broeder Branham, ik ging weg en ik sprak in tongen. Dat betekent niets. Een ezel deed dat op een dag.
That's
Ik bedoel geen grappen te maken met Gods heilige woord. Ik geloof in spreken in tongen, maar duivels spreken in tongen. Mensen kunnen in tongen spreken en elk soort leven leiden. Maar ik bedoel dat de duivel van alles wat God deed een kopie heeft. En hij kan alles kopiëren, behalve de echte geboorte van Christus. En dat kan hij niet, omdat je eerst moet sterven. Daarna wekt het woordje weer op. Hoe weet je dat je levend bent? Wanneer dat woord, ieder woord ervan, in jou wordt vlees gemaakt. Van elk woord waarvan de Bijbel spreekt, zegt jij hetzelfde. En het geschiet precies zoals hij het heeft gezegd. Dat is het bewijs. Als uw geest met hem overeenstemt, hij is het woord. Als uw geest overeenstemt met wat hij zei. En de geest maakt zichzelf openbaar door zijn woord. Dan leeft u. Zie? Dan bent u gestopt met winkelen en uitwisselen. En al het andere. Het is allemaal beklonken. Ja. De mensen zijn aan het winkelen om te ontdekken waar ze het meest werelds kunnen leven. Pinkstermensen inclusief. Drijft u Pinkstermensen maar niet de spot met de Baptisten en Presbyterianen. Laat de pot de ketel niet verwijten dat hij zwart ziet. Beslist niet. Nee, inderdaad. Het is allemaal hetzelfde. Daarom zijn ze aan het winkelen om te ontdekken waar ze naar een kerk kunnen gaan en zich bij een organisatie voegen. Waar ze populair kunnen zijn. Een goede naam krijgen in de stad. De burgemeester van de stad gaat naar de kerk, waarbij hij naar een kerk zou kunnen gaan en wederom geboren worden. Nu zeg ik voor het gemak de grootste kerk in de stad. Ik ken vandaag mensen die hier aan de weg tot een kleine organisatie behoren, een kleine kerk, maar die was te klein. En daarom zeiden ze, wel, dan zullen onze kinderen, dan wordt er wat beter over ons gedacht. En ze lieten zich uitschrijven uit de ene kerk en gingen naar een andere, een grotere organisatie. En behalve dat, had die andere beneden in de benedenverdieping een filmvoorstelling. En ze speelden bunko en al dergelijke, weet u. En ze hadden die spelletjes enzovoort op die manier. Dus lieten ze hun kinderen daar naar beneden gaan. En ze hadden daaronder een biljarttafel, zie je, zodat ze konden biljarten. En ze konden ontspannen en dergelijke. Hebben een zonneschoolklas van 10 minuten en een koffiepauze. En een pauze zodat de voorganger naar buiten kan gaan om sigaretten te roken. Oh ja, dat is waar. Ik zou dat niet zeggen tenzij ik wist waar ik over sprak. Dat is waar, oh zeker. Kijk, ze zijn aan het winkelen. Oh, als ze kunnen doorgaan in het soort leven leiden dat ze willen leven. Alles doen wat ze willen. En nog steeds de belofte krijgen van eeuwig leven hierna. Dan winkelen ze daarvoor. Ik vertel u, als je wilt winkelen, kom dan naar Golgotha. Dat maakt het vast. Sterf aan uzelf. Uw zonde. En wordt opnieuw geboren. En indien u de wereld lief hebt of de dingen van de wereld, dan is de liefde God zelfs niet in u. Dat is wat er in de Bijbel staat. Dat is juist. U zegt, ik geloof niet in heiligheid. Geen wonder dat u het niet kunt. Maar de Bijbel zei dat zonder dat niemand God zal zien. God is heilig. Als God in u leeft, dan bent u ook heilig. Vertel mij dat u naar deze parties kunt gaan en een sociaal drankje kunt drinken. Wel, de Pinkstermensen doen dat. We zoeken deze parties en nemen de vrouwen daar en leven ermee op die plaatsen. Gaan ergens heen en u trekt uw kleren uit voor badpakken. En gaat ervoor het oog van mannen in zwemmen. Terwijl uw mannen en broeders en zusters enzovoort en Pinkstermensen gaan in badpakken naar buiten. En u noemt zichzelf een lid van de bruid. Een lid van de bruid? De bruid van Christus doet dergelijke dingen niet. Oh, hij is aan het winkelen, beslist. Krijgen zo de makkelijke manier en worden eeuwig leven beloofd voor hierna. U hebt het niet tenzij u het in u leeft, het woord van God. En het moet een levend getuigenis zijn dat hij leeft en u levend bent in hem. Oh my, heren, wij zouden Jezus willen zien. Oh, niet deze geloofsbelijdenis, niet deze dingen die de mensen opstellen. Wij zouden Jezus willen zien. Maar hij is voor hen verloren geraakt. Waarom? Nog een ogenblik. Waarom? Waarom is hij voor hen verloren geraakt? Waarom is hij voor Pinksteren verloren geraakt? Waarom is hij voor de Methodisten en de Baptisten verloren geraakt? Waarom is hij voor deze organisaties verloren geraakt? Omdat zij hun graankorrel niet willen nemen. En die bij Golgotha laten vallen. En sterven aan hun geloofsbelijdenis. Om te worden geboren uit het woord. Dan zijn wij gewassen door het water van het woord. Amen. Er worden nieuwe schepselen in Christus Jezus. En de tekenen waarvan Christus sprak dat die hem volgen, zullen diegenen volgen. Iedere vrouw zal haar plaats vinden, iedere man zal zijn plaats vinden. De geest van God zal zijn plaats vinden en de gemeente van de levende God zal vlekkeloos zijn. Beslist. Amen. Jazeker. Op die manier gebeurt het. Geen sterven voor hun graankorrel. Ze willen hun denominatie niet laten vallen. Ze willen die niet laten sterven. Als de baptistenorganisatie dat baptistengraan in de grond zou laten vallen en het laten sterven. Als de methodisten hun graan erin zouden laten vallen. Als de Assemblies of God en de Pinkstermensen de Jezusnaam en de eenheid en de drieheid en al die andere Church of God en al die andere de graankorrel in het woord zouden laten vallen. En het liet de in dat woord. En het liet sterven aan zijn eigen gedachten. En dit woord liet gedijen en tot leven komen. Dan zouden ze zeggen, als u mij niet gelooft, geloof dan de werken die ik doe. Want zij zijn het die getuigenis van mij afleggen. Wat zijn de werken? Jezus zei, zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik u. En precies de werken die God deed. Precies de werken die God deed waren in hem. Maakten hem en de Vader één en dezelfde werken die Jezus deed. De Heilige Geest van Jezus in u zal maken dat u dezelfde werken doet. De werken die ik doe zal hij eveneens doen. Zeker, willen het graan niet. Wat hebben ze gedaan? Slechts dode lidmaten, dood in zonde en overtredingen. Dood in opleiding. Dood in de dingen van de wereld. Dat telt voor ze. Dat is de reden waarom ze niet wederom geboren worden. Dat is de reden waarom de tekenen hun niet kunnen volgen. Waarom niet? Slechts dode leden hoeven. Een prediker moet dokter in de filosofie zijn. Dokter in de letteren. Voordat hij ergens een herder kan zijn bij een kerk. En wellicht kent hij de eerste letters ABC niet eens. Altijd geloven in Christus. Als hij in Christus geloofde. Onlangs sprak een knaap mee aan en zei, waarom laten die mensen niet met rust? Altijd het gehamer op hen, op de manier waarop zij zich kleden en de dingen die zij doen. Als je een profeet bent, ze zeiden mensen denken dat je een profeet bent. Ik zei, wel, dat weet ik, dat hebben ze gezegd. Ik ben het niet, maar ze zeiden, ze geloven dat u het bent. Waarom leert u hen dan niet hoe ze visioenen kunnen zien en voor God moeten wandelen? Ik zei, als zij het ABC niet kennen, hoe zal ik ze dan algebra gaan leren? Als ze de kleuterschool niet beheersen, niet weten hoe ze zichzelf moeten gedragen. Niet weten hoe ze eruit moeten zien en zich gedragen en kleden en betamelijk zijn. Hoe zul je ze dan profetische dingen gaan onderwijzen? Jezus zei, als u de aardse dingen niet gelooft, hoe zult u dan geloven als ik u de hemelse dingen vertel? Stop met de dingen die u zelf kunt doen. Stop met deze dingen. Als u dat zelfs niet kunt, hoe zult u mensen dan geestelijke dingen vinden? O, is dat niet zo? Zeker. Slechts dood voor een opleiding. Ze hebben die opgeleide groep. Nu, ik zal gaan sluiten met dit wat ik ga zeggen. Slechts deze paar woorden nog. Mijn kerstboodschap is deze. Laat mij u vanavond naar het kruis verwijzen. Amen. En u, de graankorrel, val daar in Christus en sterf. Daar zult u zijn leven in zijn woord vinden, wat hetzelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Laat dat dan nu mijn kerstboodschap zijn. Ik hoef u niet te verwijzen naar een kribbe, naar een wieg, naar een kerk, naar een denominatie, maar, heren, wij zouden Jezus willen zien, dan zal ik u naar hem verwijzen. En hij verwijst u naar zijn dood, begrafenis en opstanding, en als u nu uw eigen graankorrel daarin laat vallen, en zijn woord werkelijk lijkt te worden in u, dan zult u zien dat hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer. Heren, wij zouden Jezus willen zien. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Laten we bidden. Hemelse Vader, hoewel de uren wegglijden en de Heilige Geest beweegt over de mensen en morgen verwachten wij de dag waarop wij vieren dat u uw enige geboren zoon in de wereld hebt gezonden. En ik heb vanavond geprobeerd om de mensen niet te verwijzen naar een kribbe waar hij werd geboren, want toen was hij slechts een baby. Maar ik probeer ze te wijzen op het doel waarvoor hij geboren werd. Dat hij hun redder mocht worden. Dat hij hun God mocht worden. Hun hun koning, hun alles in allen. Dat zij hem mogen kennen, die elke ruimte vervult. Dat zij hem mogen kennen, niet een die in Bethlehem begon, maar een die nimmer een aanvang had. Een die de eeuwige God is, die op de aarde kon staan en zeggen, ik en mijn vader zijn één. Ik probeer zo goed als in mijn vermogen ligt te handelen als een discipel. Toen mensen met hongerige harten naar de discipelen kwamen, die getrouw waren, Filippus en Andreas, toen brachten zij hen in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus. En hij verwees hen naar een dood die aanstaande was, zodat zij hem zouden kennen en hem konden zien. En vanavond, vader, verwijs ik ze eveneens naar een Calvary, waar de Zoon van God, God gemanifesteerd in het vlees, de vorm van een menselijk wezen aannam en getabernakeld werd. Hij veranderde zijn rol, werd van de eeuwige God in de heerlijkheid, eeuwig, werd een menselijk wezen en sloeg zijn tent op onder ons en werd een van ons, om een bloedverwant verlosser te zijn, om ons terug te brengen tot een hereniging met een machtig God die ons schiep. Toen stierf hij daar, op Golgotha, en daar moeten wij sterven met hem. Zoals hij deed, de Zoon van God, om zonen van God te zijn, moeten wij ook sterven. En moet onze graankorrel in de grond vallen, bij hem. Onze levens moeten dood zijn en verborgen in hem. O, om dan opgewekt te worden in zijn opstanding. Om zijn werk voor te zetten, zodat dezelfde God die in hem was, de manifestatie van het woord van de gemeente in deze laatste dagen voort kan brengen, zoals hij heeft beloofd. O God, we zijn zo blij om te zien dat hij door ieder deeltje van heeft betuigd. Om te betonen dat hij God is, houdt hij zijn woord. Die grote vuurkolom is nog steeds onder ons. Die grote tekenen en wonderen die hij beloofde, gebeuren nog steeds. O God, wij zijn vanavond zo blij vanwege het doel dat hem naar de aarde bracht. Dat wij een recht hebben zijn geest in onze levens te bezitten. Die ons eeuwig leven geeft. Zijn woord dat in ons eigen wezen wordt vlees gemaakt. Laten we vanavond ons uitleveren, Heer. Alles van deze wereld volkomen uit handen geven, zodat wij dood mogen zijn voor de dingen van de wereld en opnieuw opstaan tot een nieuw leven in Christus, om in dit komende jaar voor te gaan, als het jaar nog zo lang duurt of zelfs wanneer het hier eindigt. Heer Jezus, om vernieuwde, toegewijde vaten van God te zijn, gewassen door het water van het woord, door het bloed en apart gezet voor de dienst van Christus. Daartoe, Heer, wij bevelen onszelf aan U toe in de naam van Jezus Christus. Amen. Aan U zij, aan U zij. Laat mij op mijn pelgrimsreizen, Redder, wandelen aan Uw zij. Laten we onze handen en harten opheffen terwijl wij het zingen. Laten we onze hoofden en onze harten buigen en het nu zachtjes tot hem zingen. Tot hem, alsof je nu rechtstreeks naar hem kijkt. Als dat uw getuigenis, steek dan uw hand op en zeg: aan u zij. Zeker, Heer, niet de kerk, aan u. Niet de geloofsbelijdenis, maar u. Geen krip of een wieg, u. O God, laat uw woord in mij zijn, zodat ik aan uw zij kan gaan. Terwijl we nu, terwijl we het opnieuw zingen, neem iemands hand vast en zeg: ik zal voor je bidden, christen. Als u een hand vastpakt, betekent dat zoveel als: ik zal voor u bidden, christen, bid u voor mij. Hoofd gebogen hebt. Lang geleden in een kribbe. Ik weet dat het echt zo is. Met een baby geboren om de mensen te redden van hun zonde. Johannes zag hem aan de kust. Het lam voor immer en altijd. O Christus, de gekruisigde van Calvary. Hebt u hem lief? Is hij niet wonderbol? De verlamde kon weer lopen. De stomme kon weer spreken. Die kracht werd met liefde uitgesproken over de zee. De blinde kon weer zien. Ik weet dat het slechts kon geschieden door de genade van die Galileese man. Is dat uw verlangen vanavond? Zeg amen als het dat is. Oh, hoe wonderbaar. Laat mij op mijn pelgrims reizen. Wij zijn pelgrims. Verder wandelen aan uw zij. God zegen u. Niet precies een gelukkig kerstfeest, maar mogen Gods zegeningen van kerstmis op u zijn.